Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 16 september 2018. Live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het was aan de Costa del Sol dat het begon, tingelingeling. Maar aan alle mooie dingen komt een einde. In Madrid eindigde vandaag de laatste grote ronde van 2018 met een kermiskoersje on steroids. Geheel volgens verwachting gewonnen door Elia Viviani. Voor, geheel volgens verwachting, Quickstep Floors. Ook volgens verwachting, maar multifocaal genieten, waren de laatste dagen van de Vuelta. Kruiswijk die van 5 naar 3 naar 4 ging. Valverde die moest capituleren op de laatste berg van de laatste serieuze etappe. En Riek Mas die een blik jonge talenten aanvoerde en uiteindelijk maar één iemand voor zich hoefde te dulden op het podium. Die bleek te hebben geleerd van zijn teleurgang op de Finestre in de Giro. En mocht daarom vandaag klinken met de Cava Madrid. Niks geen jinx, wel dikke felicitaties voor Simon Philip Yates.
Mannen met een aanvallende impuls. Dat heeft het moderne wielrennen nodig. Dat slijmerige volggedoe, het moet ervan af. Dit is de winnaar van de Vuelta. Op plaats 3 komt hij binnen. Simon Yates. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of
France, sitting right next to you. De avond is gevallen in Madrid, jongens.
Het zag er wel mooi uit, vond ik, op het plein. Ja. Ze zijn nog, terwijl we dit opnemen, zijn ze nog aan het vieren.
Zou die zangeres nog terugkomen? Hoe heet ze nou? Nuria?
Nuria.
Ja. Ja,
oh, ik dacht heel veel dat je op Anneke Greunlo...
die komt niet meer terug.
...doelde, maar dat zou ik heel macaber vinden.
Ja. Te vroeg dit voor mij.
Ja, te vroeg.
Ja, vind ik te vroeg.
Sorry, nee, ja, groot fan hoor.
Maar zoals Nuria zong, er is altijd hoop.
Ja?
Maar prachtige wijze woorden voordat huldiging plaatsvond in Madrid.
Mm. Zoals Anneke Greunlo zong, brandend zand.
En een verloren land.
Precies.
En een leven vol gevaar.
Maar ik las dus vandaag over het overlijden van Anneke Greunlo. Op verschillende websites kreeg ze verschillende leeftijden toebedeeld. En toen dacht ik, dit is ook wat er gaat gebeuren als Nairo Quintana ooit komt te overlijden.
Ja.
Dan weten we het ook
wel
niet.
Wel vet dat je gewoon een overeenkomst tussen Anneke Greunlo en Nairo Quintana hebt gevonden.
Precies. Als Nairo Quintana nu zou overlijden, zou het heel moeilijk worden op redacties. Moet zelfs zeggen, op respectabele leeftijd overleden.
Laten we je niet op voor sorteren.
Oh, sorry, ja, anders is het weer onze schuld.
Echt heel gemakkelijk. Ja. Niet doodgaan, Nairo.
Ja.
Dat kunnen we nu er niet bij hebben.
Ook niet als je al heel oud bent.
Hey, we zijn weer met z'n drieën, jongens. Tim is er weer. Terug uit België.
Ja.
Je bent niet in België geweest, hè, Tim?
Nee, België liep in het 100.
Hmm.
Echt?
Je bent helemaal niet geweest.
Nee, ik moest ineens voor afspraak hier in Amsterdam zijn. En toen dacht ik, ja, ik kan niet... Nee, er waren twee redenen waarom ik toch niet aanschoof. Namelijk, 1, ik kon de etappe niet zien. Dat is altijd natuurlijk wel een basisvereiste voor de Rode Lantaarn.
Zeker.
En 2, dacht ik, laat ik het gras niet voor jullie voeten wegmaaien. Dan kom ik weer met mijn vlijmscherpe analyses. Ja. En dan blijft altijd weinig ruimte voor jullie over.
Je star power.
Ja. Ja. Maar ik ben blij dat ze weer met z'n drieën zijn.
Hmm. Ik ook.
Jonne klinkt een beetje als een drag queen vandaag.
Ja, normaal gesproken heb je zo'n leuk hoogpiepstemmetje.
Dat klopt, ja, maar ik heb vandaag mijn bariton meegenomen.
Wat is er gebeurd?
Ik heb afgelopen weekend het WK Klaverjas gespeeld. De variant Kraken.
Het WK Klaverjas?
Ja, en ik ben... zeker. De kruiswijk van de groep. Een mooie vierde positie heb ik behaald.
Van de hoeveel?
13.
Okay.
Dat is een ongelukkig aantal.
De Vuelta deden er wel meer mee, hè? Hmm? De Vuelta deden er wel meer mee.
Ja, maar we waren begonnen met 188. Maar uiteindelijk gelijk de eerste, kraakpartij. Heel veel valpartijen.
Oké. Okay.
En
wat is bijzonder aan de kraakvariant? Ik ken het niet namelijk. Ik kan sowieso geen klaverjassen.
Nou, dat je als er één iemand maakt... en dan kan jij als tegenstander zeggen... ik denk niet dat jij het gaat halen, vriend. Hmm. En dan zeg je kraak... En dan speel je om dubbele punten, okay. Dubbele kruisen, dubbel zoveel spanning en dubbel zoveel geld.
Dus het kan eigenlijk als toepen. In het klaverjas is ja. Een toepelement ingebouwd.
En je kan dan eens reekraken en superkraken. Maar
het zou leuk zijn, zeg, als je dat in de Vuelta ook zou kunnen doen.
Ja, dat je een verdubbelaar kan inzetten.
Als Simon Yates vertrekt, dat je dan je hand op kunt steken.
ja. Dit
en
lijkt
dan
me
als
iets
je het dan niet redt, dat je dan dubbele seconden krijgt.
Wat een uitstekend idee. Dit lijkt me echt iets voor de Giro om te proberen.
Ja, of voor onze verrassingskoers.
Ja. Maar hoe werkt het dan? Dus op het moment dat je Simon Yates ziet wegrijden...
Ja,
als
iemand demareert, kun je zeggen... deze gaat niet tot de finish dragen.
Ja, maar dat gaat iedereen bij Aru doen natuurlijk.
Ja, en bij Quintana. Maar nee, dat gaat hem niet lukken. Die is te oud.
En maar als hij dan toch redt, heeft hij de hele koers gewoon gewonnen. Zeg maar de hele Vuelta.
Ja, dat is bij kraken wel. Dan krijg je ook dubbele punten, dubbele kruisen, dubbel geld.
Ja.
Nou, of zou je niet kunnen doen dat je dan, als je van tevoren bij een etappe, dat je dan kan zeggen, ik kraak deze. Dus dan de tijd die je pakt op je concurrenten, krijg je dubbel.
Ja, goed idee.
Bijvoorbeeld.
Maar kan je wel doen. Dan kan je, dan moet je zeg maar op één rit moet je inzetten.
Net
en dan
zoals
weet
vroeger
iedereen
bij,
dat jij gaat, die rit.
Net zoals vroeger bij Spel zonder Grenzen.
Spel zonder grenzen.
Spel zonder grenzen. Dat? Was,
dat was te gek.
Dat was echt heel vet. Het was een soort talent dus in de lucht, maar dan internationaal.
Ja, dan mocht dan een dorpje uit Italië tegen een dorpje uit Nederland. Ja. Een dorpje uit Duitsland. Ja. En die moesten dan tegen elkaar een soort
strijden
zeskamp
echt,
doen. Nou, gekke spelletjes.
Maar. In mijn hoofd duurde het echt 2 uur, dat programma.
Ja.
En allemaal heel, heel rare spellen. En dan bij eentje mocht je de verdubbelaar inzetten. En Nederland had de gaaf om dat dan te doen. En dan toch... laatste of één laatste te worden in die manche.
Volgens mij heeft Amersfoort een keer gewonnen.
Echt?
Ja, ik wil hier vanaf zijn. Maar ik kan me niet herinneren dat Nederland een keer won. En volgens mij was het Amersfoort.
Ik kan alleen een tweede plek van Terschelling of van Texel herinneren.
Echt?
Ja, en dat was, echt een week lang feest hoor, thuis.
Fantastisch.
Ken je dat echt niet? Ik denk wel dat dit slecht wordt voor Astana. Dit is echt iets voor Astana om elke keer die verdubbelaar op het verkeerde moment in te zetten.
Ja, maar voor Astana is wielrennen toch ook een soort spel zonder grenzen. Ze doen maar wat.
Ik zal je één leuk ding vertellen, Jonne. Ik moest laatst aan Spel zonder grenzen denken.
Terecht.
Want Netflix heeft nu een soort Amerikaanse variant van Spel zonder grenzen.
Echt?
Ja, wat een beetje zeg maar ze hebben nu allemaal van die Ninja Warrior-achtige programma's. Ja. Nou, daar hebben ze dus nu een Spel zonder grenzen variant van. Waarin Ninja Warriors uit verschillende landen tegen elkaar op moeten nemen.
Oh.
En ik zag ergens dat Nederland ook meedeed.
Dat meen je niet.
Ja.
Laten we hopen Amersfoort of Terschelling.
Ja, laten we hopen Amersfoort of
misschien kunnen we dit najaar die afleveringen gewoon gaan bespreken.
Ja, Ninja Warrior analyses.
Ik denk dat er wel spectaculaire afleveringen worden. En dan misschien na afloop ook diepte interviews.
Diepte interviews.
Jongens, we hebben een aantal rectificaties. En de ene is een beetje een... we hebben het wel in deze podcast al vaker over onze verrassingstoer gehad. En mogelijke elementen daarin. Daar werd in de rectificatie nog eentje aan toegevoegd. Want ik had per ongeluk aangegeven dat de laatste etappe van de Vuelta in de Ardennen zou zijn. In plaats van in Andorra. Wat natuurlijk fout is, want dat was in Andorra. Maar toen dacht ik, als we ooit een verrassingstoer organiseren, dan moet de laatste etappe van de Ardennen naar Madrid gaan.
Ja.
Gewoon
ja.
1000 kilometer.
Onverwacht. Op een onverwacht moment.
Ja.
Ja, je staat hier nu
nog
wel
maar één etappe.
In Andorra. Maar het begint dus.
Jongens, we gaan een fietskoers rijden. Ik zeg niet wat we gaan doen, maar neem je zwemspullen mee. En vooral die laatste etappe. Ja, goed idee.
Nou, dat had ik
vaak. Maar jij hebt gewoon, waar ik bij zat, gezegd dat de laatste etappe in de Ardennen was.
Ja, maar dat was natuurlijk een verspreking, hè? Ja. Dat snap je ook wel. Maar
ja, nee,
Henry Paulus en Hugo Vogel, die weten
ons erop. Dat het mij niet is opgevallen dat je dat hebt gezegd.
Nee, maar ik vind het een top rectificatie. Ja. En een
Dank
top
je.
Vergissing. Net als, ik vond eigenlijk ook de Indurain die in 2006 in Vuelta afstapte.
Misschien wel de mooiste,
ook in deze categorie.
De mooiste rectificatie van 2018.
Ja, ik ben erg te spreken over de rectificaties die we deze Vuelta hebben gehad. Hmm. In de Tour zakte het een beetje in. Iedereen was denk ik gewoon echt met het wielrennen bezig. Maar in de Vuelta hebben we toch echt een partijtje kwaliteitsrectificaties gekregen.
Het zal je plezieren dat ik er nog 3 heb.
Ja, geef ze maar.
Eentje was een fout van Jonne.
Dat meen je niet.
Ja, jouw economische antenne stond kennelijk niet goed afgesteld, want jij suggereerde dat het Baskenland de economisch meest welvarende regio van Spanje is.
Heb ik het woord economisch gebruikt?
Zeker. Je zei letterlijk de meest economisch welvarende regio van Spanje.
Dat is Balen. Ja. Probeerde er nog onderuit te komen.
Goeie.
Maar dat is Catalonië.
Ja?
Ja. Dat is de meest welvarende regio. Maar Baskenland zit er niet ver achter. En daarom willen ze dus allebei onafhankelijk worden.
Wat is welvaart, hè, Willem?
Dat is
welvaart?
Ja. Mentaal
kijk,
zijn
in
de
Catalonië hebben ze niet. Catalonië hebben ze geen Guggenheimer bijvoorbeeld.
Zwaar.
En geen Pinchos.
Geen Guggenheimer, dat klinkt als een aardappel. Die krijgen we natuurlijk ook weer op ons bord volgende keer.
Of Guggenheim.
Guggenheim.
Ja, Guggenheim.
Een Guggenheimer. Ik heb heerlijke Guggenheimers Guggenheim gegeten
dat,
vanavond.
Het boek van, Brusselmans.
Brusselmans, ja.
Vandaar de verwarring.
Goed, scherp, Tim. dat was weer een rectificatie.
Rectificatie in de rectificatie, dat is nooit goed. Ja. Dat was niet echt een rectificatie, maar meer een credits...
Credits is where credits do,
zeg je dit?
Nou, ere wie ere toekomst. Laten we het Nederlands houden.
Het tijdperk Bollema en de prachtige hit van James Last, Biscaya, waren allebei ideeën van een van onze favoriete twitteraars, @Pongster. Met een C, P-O-N-C-K-S-T-E-R, Jonne, mocht je er willen volgen.
Wat was Biscaya nou ook weer? Want Bollema, dat
Biscaya was die prachtige panfluithit die we onder de vorige etappe of de aflevering hadden gemonteerd. Oh, ja. En aan het einde zat.
Je hebt niet geluisterd, Tim.
Jawel, want die zat een schitterende... Die kwam aan het einde en die hield er midden in het lied mee op. Dat was ook, ik denk dat er veel luisteraars schokken. Ja. Dat je zo heerlijk bij die panfluit zat weg te dommelen. En ineens was de panfluit afgelopen.
Ja, dat heb ik gedaan. Omdat ik toch ergens bang ben voor Buma Stemra.
Of de erven.
Dus
James
je hebt hem op precies 15 seconden of zo. Of hoeveel mag je? Een halve minuut?
Ja, een halve minuut heb ik hem. 29 seconden heb ik hem eraf laten lopen.
Economisch gezien een goede ingreep. Maar cultureel gezien een wat mindere.
Nou, ik kan hem aan het eind van deze aflevering wel weer erin gooien.
We zullen zien. Misschien komt er nog wel een ander liedje.
Lekker. Nog even over die twitteraarster.
Ja. Pongster.
Ja, is die eerste O. Is dat gewoon een O?
Gek genoeg is dat gewoon een O.
Oh.
Ja.
En er ontbreekt ook danig een underscore in die naam.
Ja. Zeker.
Oh, dat is teleurstellend. Nou, dat ga ik er niet volgen.
Nee, maar misschien...
Heel veel creativiteit, maar die eerste O moet gewoon een nul zijn, toch? Ja.
Als je een beetje mee wilt tellen op Twitter, absoluut. Hey, de laatste rectificatie ging over de fietsen van Aqua Blue Sport. Daar hadden wij, denk ik, gezegd dat dat 3H was. Maar dat is 3T. En 3T, die kennen we natuurlijk. Hè? 90s kids als we zijn.
Ja,
toch?
Zeker.
Weet jij wie 3T is?
Nee, van Michael Jackson.
Zeker. Ken je ze ook bij naam?
Ja.
Terrence.
Tito?
Tito? Er was toch geen Tito?
Ik dacht Terrence, Tosh. En ik hoop Tish.
Ze hadden wel een beetje veel gezongen, een beetje veel.
Wat zei je? Wat hebben we nu?
Ik dacht Terrence en Tosh of Tash?
Nee, jongens.
Tash en Tito.
En Tash is goed. Terrell.
Terrell.
En Tito Joe.
Nou ja,
Tito Joe.
Waar zijn de Tito?
Tash, Terrell en Tito Joe. De drie neefjes van Michael Jackson.
Het is goed dat we dit hebben rechtgezet, vind ik, voordat we over de koers praten.
Dat is voortaan het ezelsbruggetje. Is dat zo? Dus ja, waar het niet dat niemand meer ooit op die fietsen rijdt, want ze waren heel slecht. Ja. Maar mocht ze ooit er nog op gaan, dan is het dus 3T.
3T, nou 3T. Goed. Wat was jullie favoriete hit van 3T?
Leuk dat je het vraagt. I'll give you love, the things you want.
Zoals ik denk dat Lopez praat.
Ja, ik dacht het is een beetje wat Quintana voor Valverde zou kunnen zingen.
Ja, inderdaad, na afgelopen weekend. Ja.
Jongens, dat is een mindere mededeling. Ik wil over naar de natjes. En ik had me deze afgelopen dagen verheugd natuurlijk op de Barolo. Die ik Jon had geschonken, die we samen zouden opdrinken. Maar Jonne kwam hier met een vrolijke snoet binnenlopen. En vervolgens keek ik in zijn tas. Ik keek allemaal in zijn tas. En wat zat er in je tas?
Heel veel producers spulletjes.
Maar geen Barolo.
Nee, klopt.
Jonne!
Ja, sorry.
Kabels, daar nou mee?
Plopkappen. audiorecorders.
Ja. Ik was helemaal bezweet. Zo vrolijk was ik ook niet. En,
ja, dus ja, bij gewoon... gebrek aan een natje gaan we niet meer op een plopkap kauwen.
Nee,
en een
gelukkig.
Kabel. Wel lekkere kabels.
De Barolo die drinken we gewoon bij de opening van... nee, bij het VK.
Bij het VK.
Een prachtige gelegenheid.
Ja, zeker.
Akkoord.
Het is een regenboog Barolo.
Maar we hebben nog een Amarillo in de koelkast staan. Mm. Dat is er eentje van een biertje van Brouwerij De Molen, onze vrienden.
Hey, en het is Spaans, hè? Amarillo.
Amarillo.
Ja.
Het leuke daarvan is dat hij gerecenseerd is door...
Dutch Darth Vader.
Ijsdorf. Dutch Darth Vader.
Oh. Hey.
Ja, we weten niet hoe het schuim is van dit biertje, want Ijsdorf heeft er niks over gezegd.
Ik vind het echt super passend. Amarillo betekent gewoon geel, hè, in het Spaans. Dus het is ook in dat opzicht een flashback naar de Tour. Eigenlijk is het heel gek dat we deze niet tijdens de Tour hebben gedronken.
Ja, nee. Ja,
hebben we deze niet gedronken tijdens de Tour?
Nee.
Nee. Wat vond Dutch Darth Vader ervan?
Die zegt, de eerste indruk van deze Imperial IPA staat als een huis. Ruikt hoppig, redelijk kruidig en fruitig naar citrus. Kortom, je wil automatisch proeven. Het is een heel lange recensie. Aan het einde zegt hij, dit biertje van De Molen heeft het wederom weer echt. Het wordt nog saai op deze manier. En toen dacht ik, Dutch Darth Vader vindt dus gewoon Brouwerij De Molen het Team Sky van de biertjes.
Zeker. Dat is mooi.
Hij vindt het saai worden, omdat het elke keer eigenlijk heeft het hier een 4,4.
Het was niet het Team Sky van deze Vuelta, toch? Maar goed.
Nee.
Nu ga ik misschien loop ik misschien te veel op de zaken vooruit.
Je loopt vooruit op de 43ste plek van Michał Kwiatkowski. Ja.
Maar dat vind ik een mooi bruggetje. Zou ik hem openmaken? En dan gaan we naar de koers.
Ja, gaarne.
Of Willem, jij wil nog wat zeggen over Dutch Darth Vader. Ik zie het aan je.
Nee, ik mis Ijsdorf.
Oh ja, dat is waar.
Don't we all.
Goed.
Proost,
laat
jongens.
Het, cheers. Terwijl jij hem inschenkt, moest je het misschien wel even over de koers van vandaag hebben. Het is altijd, ik vind het eigenlijk nooit echt leuk, die laatste etappes. Maar ook vooral omdat hij zo laat begint. Dus mijn hele dagplanning is verstoord. Omdat hij dan, ik zit de hele tijd Studio Sport te kijken. Dus vandaag was dan motocross, vond ik best wel leuk. Met Jeffrey Herlings, die wereldkampioen werd. Maar toen kregen we zo'n intermezzootje met golf.
Oh, ja.
Nee, echt naar. En toen tennis, wat ik al haat, maar al helemaal dubbelspel tennis.
Hoe kan je tennis nou haten?
Ja,
ik vind dubbelspel tennis juist leuk.
Nee.
Er gebeurt tenminste nog wat, een beetje gekkigheid. Mm. En gewoon allemaal mensen die net niet goed genoeg zijn voor de wereldtop.
Ja.
Enkel.
Nou, dat is wel waar, ja.
Tennis staat in mijn top 3 favoriete sporten.
Ja?
Ik zeg het maar gewoon.
Wat staat er nog meer in?
Ja, ik ben benieuwd.
Voetbal en wielrennen.
Maar Arsenal, toch niet per se voetbal?
Nou, Ajax ook. Ajax en Arsenal.
Okay.
Regelmatig weekenden waarin ze allebei totaal teleurstellen en iedereen boos is.
Ja, fietsen staat wel heel ver bovenaan, wielrennen.
Ja.
En dan zeg maar alle varianten. Dus veldrijden vind ik ook echt heel leuk.
Echt? Ja. Oh, super prestige, Sint-Michielsgestel?
Sint-Michielsgestel, zeker. Ja, dat deden ze bij ons in de buurt allemaal. Hè. En god, ja, dan heel lang niks en dan voetbal, denk ik. En dan drie... Oh nee, sorry. Ik denk atletiek 2. En dan voetbal.
Ja?
Atletiek vind ik ook echt heel leuk. Ja, daar kijk ik echt graag naar.
Gewoon alles, dat maar speerwerpen ook en zo. Speerwerpen. En,
nou,
speerwerpen
vind ik
wel een stuk leuker dan... Of de steeplechasers.
Vanochtend zat ik dus op mijn Twitter te kijken. En toen zag ik in één keer, het is de marathon van Berlijn.
Zo, ja.
En daar liep Kipchoge. En ik was zo'n beetje dingen aan het doen. En toen zag ik, na 15 kilometer had ik zijn tussentijd. Toen zag ik, wow, dit gaat echt goed. Toen heb ik hem aangezet. Toen heb ik de 1:03 naar Eliud Kipchoge zitten kijken, die het wereldrecord op de marathon aan diggelen liep.
Ja,
maar dit valt bij jou ook nog binnen de categorie atletiek? Of valt dit binnen
marathon.
De categorie?
Marathon, natuurlijk valt dat binnen de categorie atletiek. Waar zou het anders binnenvallen?
Hardlopen.
Oké, je hebt me te pakken.
Ja, touché, Tim.
Dat is toch geen atletiek? Is dat atletiek, marathon?
Jazeker.
Ja. Ja, het is wel atletiek. Ja, ik vind het
hardlopen is toch ook 100 meter sprint? Is dat niet atletiek?
Dat is hardlopen.
En wat mij betreft, alles wat zich buiten het stadion afspeelt... als ze zo ver moeten dat ze het stadion uitrennen... dan is geen atletiek meer.
Oké.
Okay. Nou. Jonne, wat is jouw top 3?
Op 1 Klaviyas.
Oh ja, kraken. Tuurlijk. Zeker.
Op 2, ik vind het heel moeilijk. Voetbal is vind ik het leukst om te doen... en wielrennen vind ik het leukst om te kijken.
Hmm.
Dus ja, het is een keuze tussen twee kinderen.
Klaviyas heeft echt alles.
Klaviyas heeft echt alles, ja.
Geen petank en geen pedel in deze...
Ja, het is buiten categorie.
precies.
Nee, ja, moeilijk. Ik denk toch... Poeh, ja, ik kan niet kiezen tussen wielrennen en voetbal. Om heel eerlijk te zijn.
Maken we het af op motocross?
Nou, oh, verschrikkelijk. Dat vind ik
dat
echt
leuk, hoor. Ik vond het vandaag echt leuk.
Ja, nee.
Jeffrey Herlings, hoe dan ook.
Jongens, daar zijn we echt historisch snel op ons doelwit af te gaan. Madrid.
Nou ja, om over die koers valt gewoon niet zo heel veel te zeggen. Ja. Het is gewoon heel veel stukjes rechtdoor.
Er valt wel wat over te zeggen namelijk. Oh. En dat is namelijk heel leuk. We hebben een documentje wat we dan voorbereiden. Mm-hmm. En dat was jij al aan het maken nog voordat hij gefinished was. En toen stond dit er al.
Ja, ja. Klopt, dus, feitelijk wel, ja.
Ja, dit was
wat
gewoon,
had je al opgeschreven voordat de etappe had plaatsgevonden?
Nou, in de intro had ik al helemaal geschreven... Ja, over dus, dat het vanzelfsprekend Elia Viviani was... en van vanzelfsprekend Quickstep.
Ja, dus daar liep ik al van te genieten.
Het was niet zo'n hele moeilijke gok, toch?
Nee, helemaal niet zelfs. Maar je ziet wel vaak dat... Die laatste sprints, omdat na 3 weken sprint is toch wat anders dan,
ja.
dan de eerste week. Mm-hmm. Dat er toch vaak andere namen boven komen drijven. Ook omdat er sprinters uitstappen of vallen. Nou ja, dat is bij Viviane niet gebeurd. Maar het overleven van een 3 weken koers voor een sprinter is natuurlijk barre ellende. En daarom is het extra knap dat hij hem pakte vandaag. Chaotische sprint, daar was iedereen kwijt.
Ja, bizarre sprint.
En toch vind ik het ook opvallend, want Viviane heeft echt een stap gemaakt dit jaar. Van, nou ja, subtop, bovenkant subtop, naar echt wereldtop.
Ja.
En in de Giro had hij echt weinig tegenstand. Maar ja, hij klopt vandaag wel gewoon Sagan weer.
Waar die wereldtop is koersen uitzoeken.
Ja.
Want dus, kijk, ik vraag het me af of hij het van Groenewegen wint. Nou, ik vraag het eigenlijk niet af. Ik denk dat Groenewegen sterker is.
Bijvoorbeeld Gaviria.
Misschien ook wel.
Maar Viviani heeft Groenewegen toch al geklopt dit jaar? Ja. De woestijn weliswaar, maar...
Maar ik vind wat ik dus van Viviani heel slim vind... is dat hij dus nu de Giro en de Vuelta heeft gereden... daar onwijs kon huishouden. Ook omdat er heel veel andere goede sprinters... gewoon in de Tour aan te
ontzettend slim. En ik ben het er mee eens, maar dat doe je hem wel tekort. Hij heeft echt wel een paar mooie koersen gewonnen dit jaar. Eigenlijk had hij Gent-Wevergem ook nog moeten winnen. Dan pakt hij ook een klassieker... zeg maar hoe die daar overleeft, dat biedt voor hem ook gewoon echt wel perspectief.
Olympisch kampioen, hè? Ik doe hem niks tekort hoor.
Nee, maar echt goed. Dus dat hij vandaag Sagan klopt, vind ik. Sagan is niet super, geef ik ook eerlijk toe. Maar volgens mij was het vorige maand, toen was er ook zo'n sprintkoers. Is dat. God, ik kom er niet op. En die won hij ook of 2 maanden geleden. En daar deden echt wel veel toppers aan mee. Dat zijn wel tekenen aan de wand dat hij echt wel de stap... in ieder geval aan het maken is naar de wereldtop. Maar Quickstep doet het gewoon slim, hè. Die sturen Kittel weg. Zegt tegen Gaviria, ja, jij gaat lekker de Tour rijden. Nou, die doet het daar fantastisch. En ze halen voor een prikkie Viviani op. Want die was aan het verpieteren bij Sky.
Ja.
En hij pakt 4 etappes in de Giro en 3 in de Vuelta. Ja.
Ik las een interview met Fabio Jacobsen.
Ja, leuk. Leuk interview.
Dat ging onder meer dus over de training in het voorseizoen. En dat ze op trainingskamp waren met Viviani. En hij natuurlijk als soort junior binnenkwam bij Quickstep. En dan gewoon in de training een aantal keren Viviani oplegde. Dat Viviani daar echt woedend over was. de theorie van Fabio Jacobsen was dat hij hem dat mogelijk net dat stapje extra had gegeven.
Jacobsen.
Ik ben verdomme wel de beste sprinter van deze ploeg dan toch, zeg maar.
Ja.
Maar is hij de beste sprinter van deze ploeg? Het is wel jammer dat Gaviria ook bij Quickstep zit.
Ja, en Gaviria, Jacobsen, Hodek is ook, is ook niet misselijk.
Nee, klopt.
Ze hebben wel een...
ze hebben het gewoon weer fantastisch gedaan.
Ja, bizar. Maar het was een gekke... Dus even terug naar de koers. Want het was natuurlijk wel echt een bizarre sprint. Want eigenlijk 2 volgens mij bijzondere dingen. 1 was dat van Bilze, van Cofidis, die brak zijn ketting. Ik zag niet helemaal wat er gebeurde, maar hij stond eigenlijk in 1 keer stil. Of tenminste stil. Hij ging heel hard zoals rijden, 70 per uur of zo op dat moment. En als je dan in 1 keer niet meer trapt, dan rijden de anderen erbovenop. Dus dat daar niks naars gebeurde, was eigenlijk een wonder.
Echt super knap dat hij recht bleef.
Ja.
Ja, ik dacht, wow, wat gebeurt? Ja, nee, het was ook maar net. En uiteindelijk, hij reed best wel ver aan de zijkant, gelukkig.
Ja.
Waardoor iedereen ook vrij makkelijk langs kon. Maar het was echt op volle snelheid.
Ja, dat had echt anders af kunnen lopen. Maar dat gooide de sprint sowieso al een beetje door de war. En dat was hij al. Want zowel Sagan als Viviani zaten volgens mij niet echt optimaal geplaatst. En wat het, waar je dat vooral aan zag, was dat Morkov zat... dat is zeg maar de lead-out van Viviani. Die was hem helemaal kwijt. Die zat vooraan op het, vooraan het peloton. Volgens mij met Van Poppel in zijn wiel. En die, die zag je ook op een gegeven moment omkijken. En die zag Viviani niet meteen. En die, in plaats van dat, wat er dan heel vaak gebeurt... dat ze dan maar gewoon de lead-out afmaken en het beste van hopen. Ja. Maar Morkov was zo slim om gewoon van kop af te gaan meteen... En Viviani weer op te gaan zoeken. Waardoor Van Poppel eigenlijk gedwongen werd om soort ook een rare move te maken.
Ja, ja. Viviani had het zelf gezegd. Hè. Hij zei na afloop van de etappe, zei hij ook... Hij zat te ver naar achter, 2 kilometer voor de finish. En ja. Toen had hij gezegd tegen zijn teamgenoten... dat ze moesten ophouden met tempo maken. Mm-hmm. Anders kon hij niet meer naar voren komen.
Ja.
Dus hij had zelf had hij ingeschat van... Hey, kappen met je lead-out.
Dat je dat gewoon op volle snelheid... want je bent op 2 kilometer reis ook al 50 à 60...
Ja.
Dat je dat dan nog...
Zo in dat kan, telefoontje. In hallo telefoontje. Met Elia. Ja.
Wie? Ja. Hallo zeg, met wie?
Sorry, ik versta je niet. Heel veel wind.
Met Elia over.
Maar dit versteert ook de... Denk je dat ze over zeggen? Nou, dat was wat ze zeggen, die koptelefoontje.
Koop het.
Stel je voor dat je...
En dat dan iemand vergeet om over te zeggen en dat ze dan ook niet meer reageren. Omdat ze denken dat het nog niet klaar is.
Ja. Ik denk dat Nicky Terpstra dit doet bij Quickstep. Vind ik echt iets voor Nicky Terpstra om naar elke zin over te zeggen. Dat iedereen dat super irritant vindt. Maar Nicky, over.
Maar goed, Viviani kwam er dus altijd nog helemaal
wilde zeggen
mee.
Dat Sagan, voor Sagan was dit natuurlijk ook ontzettend vervelend. Dat Sagan, die gaat gewoon altijd in het wiel zitten van een goedlopende trein. En die zat dus ook in het wiel van de goedlopende trein... die er ineens mee ophield. Ja. En dan ben je, dat is toch jammer. Als je
maar tactiek... het was wel, het was heel jammer. Maar het was wel de kans voor Van Poppel ook, hoor, vond ik. Want dat is natuurlijk, als er zoiets misgaat... en zo'n sprint op kracht, weet je wel. Hij ging denk ik net iets te vroeg aan.
Ja, Van Poppel komt vaak te vroeg. En dat is voor een man niet een heel goede eigenschap. En voor een sprinter al helemaal niet.
Okay.
Dat is gewoon heel handig.
Zeg je poëtisch, zeg je dat?
Ja, dankjewel.
Maar ik dacht wel heel even, daardoor dacht ik wel heel even dat hij hem ging pakken. Want ik wist niet, je ziet dan de camera van de zijkant, jouw favoriete camera
dat
positie.
Heel mooi,
dat zag er schitterend uit. Ja. En dan zie je de finish niet meer. Dus dan denk je, hij gaat hem pakken. En de afstand is dan ook verdwenen van het scherm.
Ja.
Maar nee.
Ja, het werd dus Viviani voor Sagan, Nietzsche, Van Poppel, Marc Sarro. Die we, dat verbaasde me wel. Abrasturi van Euskadi. Consoni, Italiaans talentje. Trentin wordt toch nog 8e. Hè?
Ja, na die prachtige 4 overwinningen van vorig jaar.
Ja,
toch een mooie ereplaats. Is dat een Olympisch buffet? Brevet?
Olympisch diploma krijg je dan.
Waarom verbaast Sarro jou? Talent?
Ja, maar ik had hem nog niet zo dicht zien rijden. Maar misschien heb ik er gewoon overheen gekeken. Hoor. Dat zou goed
zijn. Is nog heel jong.
Ja, Française des Jeux. We hadden in de dat was de Vuelta eigenlijk. En in de podiumceremonie werden we verrast door dat Bauke Mollema nog even het tijdperk mocht het podium beklimmen. Dat zal jou goed hebben gedaan, Tim.
Oh, ik wil nog even melden dat Sotto 16e is geworden. Jij zei Sotto. Dat het dus Viviani en Nelson Andres Sotto Martinez.
Dat was eigenlijk, Sotto was eigenlijk het grootste slachtoffer van Van Bilzen.
Dat denk ik wel.
Hij was helemaal uit de concentratie.
Ik denk dat we kunnen stellen dat hij het beter doet als soep dan als sprinter.
Soep?
Sotto soep, heerlijk.
Oh ja, ja, nee, dat is dat
ik vandaag nog gegeten.
Echt waar?
Ja, zeker.
Dat is toevallig.
Nou, niet heel erg toevallig.
Je dacht dat hij ging winnen.
Oh. Ja, zeker. Ik nam er alvast eentje.
En dan had je kunnen zeggen, ik heb vandaag Sotto gegeten. Zie wat het gebeurt.
Ik had het met Pino ook al. Heel veel Pino Noir.
Maar een mooie dag voor Bauke.
Een mooie dag voor Bauke. Ja, dat moet jou goed hebben gedaan. Ja, want hij won de prijs voor de superstrijdlust.
En ik dacht ook nog dat ze mij echt een mooie dag kunnen zijn. Want de loser van deze Vuelta was toch ook wel een beetje Aru. Mm. En die hadden ze ook best daarvoor even op het podium kunnen zetten. Met gescheurde broek waarin je zijn bil zag. Ja. Zo van, dit is, hoe heeft Aru het gehad deze 3 weken? En dan zo op het podium.
En een gek hoedje op.
Ezelsoren.
Ja. En een bochtje, het is me niet gelukt.
Ja, dat zou ik wel bij de Vuelta vinden passen.
Dan gelijk de vraag, komt het nog goed met Aru?
Ja, daar gaan we nog wel wat meer van horen. Maar hij zit bij deze ploeg niet echt op zijn plek. Hè?
Ze hebben hem nauw gehaald, hè?
Hij kijkt ook. Ja, maar denk je in de plaats van Aru?
Nee, ik denk niet in de plaats.
Voor Aru misschien.
Maar ik denk wel voor Aru. Of ik hoop voor Aru. Mm. Het zou toch wel een fijne versterking voor hem zijn.
Ja. Nou, maar dat is het wel hoor. Ik heb niet het idee dat hij... hij zit daar gewoon niet echt lekker. bij UAE. En dat, bij Astana was hij natuurlijk ook al... Dus volgens mij blijft het nog steeds gewoon een hele, hele goede renner... die volgens mij vooral heel veel behoefte heeft aan een ploeg die echt investeert in zijn...
Ja, maar laten we niet vergeten dat hij bij Astana zat, hè?
Ik bedoel, ja, dus het is ook een keuze voor geld. Net als UAE ook een keuze voor geld is.
Wordt het niet gewoon tijd voor een mooie Italiaanse ploeg weer? Nou, op World Tour niveau?
Die zijn er niet echt, toch?
Nee, die zijn er niet meer. Maar
een terugkeer van Mercatone Uno. Ik denk dat Aru er prachtig uit zou zien met zo'n Mercatone Uno hoofddoekje op onder zijn helm.
Absoluut.
Zoals Pantani altijd had.
Absoluut. Ja,
zeker.
Of zo'n Castorama tuinbroek.
Dat is, met een gat erin.
Eigenlijk is dat nog, ligt nog veel meer van dat. Ja. Maar ik denk dat een slecht jaar niet hoeft te betekenen, ook al het hoeft te betekenen dat het structureel dat er iets verkeerd is. Maar het overkomt sommige renners. Echte toppers overkomt het gewoon niet.
Hmm. Vorig jaar was
en
ook gewoon het beste.
Of hier. Ja, het was vorig jaar ook... Maar ik voorspel voor Aru volgend jaar een totaal irrationeel jaar... met rare overwinningen op rare momenten. Maar wel een paar mooie overwinningen. En dan een hele koers anoniem meerijden. En dan weer twee bergritten winnen. Zo'n jaar gaat het worden voor Aru, denk ik.
Maar komt hij nog terug op het niveau... van Aru die de Vuelta won?
Nee, ik voorzie niet snel dat hij nu weer met klassementen mee gaat doen.
Hmm. Okay.
Wat denk jij?
Ja, het blijft dan nog steeds gewoon een supertalent. Hoe oud is hij? 29? 28? 29?
Ik denk 28.
Ja, nou, dan kan je nog wel een paar jaar mee, hoor. Ja, het dat is gewoon vooral, zeggen, hij moet gewoon goede begeleiding hebben, volgens mij. Dus ik heb het, ik had het idee, hij reed hier ook maar zomaar, zonder dat hij de indruk wekte dat hij goed was voorbereid... of dat hij wist waar hij mee bezig was, of dat hij een missie had. Vergelijk dat eens met Yates of zo, weet je wel. Het lijkt allemaal zo goed geprepareerd voor wat er 3 weken komen gaat... over nagedacht, hoe hij zijn krachten verdeelt en zo. Dus, ik heb niet het idee dat bij UAE echt gebeurt voor hem.
Nee, dat zou heel
wegwezen. Goed. Ik heb wel een leuk ploeg voor hem trouwens. Sunweb.
Sunweb. Aru bij Sunweb, daar zou je me zo gelukkig mee maken.
Zeker.
Oh, dat zou ik echt hilarisch vinden.
Ik vind Sunweb echt een Italiaan bij Sunweb. Dat is
Ik heb het idee dat Dumoulin en Aru, die zouden elkaar wel moeten kunnen liggen, hoor.
Ja, na die Vuelta.
Barolootjes.
Ja, op zich zouden ze wel samen een barolootje.
Lekker banden.
Ja, dat is wel waar.
Goed.
Maar dat kan iedereen toch met een barolootje. Zelfs Rijkaard en Fuller kunnen dan wel weer.
Ja, dit. Het brengt alles bij elkaar. Maar Mollema heeft een fantastische Vuelta gereden, vind ik. We begrepen echt van tevoren... hadden we geen idee wat hij precies kwam doen in deze Vuelta. Misschien had hij zelf ook wel geen idee.
Zijn ploeg had in ieder geval...
Vooral een ander idee, toch?
Ja.
Zijn ploeg en hij.
Ja, die hadden zijn ploeg dacht dat hij voor het klassement ging. En hij...
Hij dacht dat hij dit kwam doen.
Ja, hij was dit van plan. Nou ja, uiteindelijk zie je dan toch wie de macht heeft. Hè?
Ja.
Maar dit is dus ook wat... dit hoop je ook van Gesink. Ik hoop dat Gesink zo'n tour krijgt volgend jaar. Zoals Mollema nu de Vuelta had.
Ja.
Dus dat je gewoon, als je veel in de aanval bent... En Mollema was echt ook goed in de aanval. Deed echt serieus mee. Het was geen Jackie Durand stijl.
Nee, maar dan doet Gesink er goed aan om ook met Viviani te gaan babbelen. Want als je dit wil doen, dan moet je niet in de tour zijn. Kijk, de Tour heeft gewoon te weinig van etappes waar dit kan. Dus of je moet echt super zijn in het hoge bergte. Maar de Tour heeft 1-2 middengebergtes altijd.
Ja.
En that's it. En daar zitten dan echt 20 man op de azen. En waarvan er altijd wel 3-4 misschien wel beter zijn. En dan kan je echt veel beter naar de Giro en de Vuelta gaan.
Maar het gaat niet per se om een middengebergte. Want Mollema doet het ook op de echte hoge bergen. En het is Gesink en Mollema zijn gewoon potentieel renners... die echt de buitencategorie bergen heel goed kunnen bedwingen. Okay, maar ja, dan moet je wel meezitten met die aanvallen.
Nee, oké, laat ik het dan niet het middengebergte noemen... maar laat ik het etappes noemen waarin je kan aanvallen. Dus daar is de Tour gewoon de koers niet naar. De belangen zijn te groot, er zijn te veel sprinters... er zijn te veel berggeiten die naast een klassement ook een ritzege willen... Dan kan je echt veel beter naar de Giro of the World. Het is gewoon leuker ook.
Ja, als je aanvaller. Hoopt een beetje zoals de laatste jaren heb je het gezien met Alaphilippe en met Barguil. Je hoopt een beetje zo'n rol dat gaat lukken. Ik weet niet of ze daar goed genoeg voor zijn. Maar het is dat is natuurlijk wel een beetje wat Mollema hier liet zien. Vond ik.
Ja, mee eens. Alleen het eindschot van die twee, zowel van Alaphilippe als Barguil, als hij goed is wel echt indrukwekkend.
Ja.
En dat heeft Mollema... minder. Hoewel, ik vind altijd dat hij echt een lekkere laatste kilometer heeft als het bergop gaat.
Ja, maar niet nog de extra punch.
Nee, dus hij wordt ook 2 keer tweede. Maar laat voorop staan, super vet hoeveel.
Nou ja, wat ik vooral, ik denk dat die hele... Dus wij zagen net nog het staartje van de Sporza-uitzending. En waarin José bekende dat hij deze Vuelta fan was geworden van Mollema. Ja, ik denk dat dat echt serieus voor veel meer mensen geldt. Dus ik denk dat Mollema buiten Nederland toch een beetje het beeld van Mollema was. Hij rijdt goed in San Sebastian. En in de grote rondes is het een plakker. Weet je wel? Gewoon altijd aanhaken en proberen hem zo lang mogelijk vol te houden. En ja, dit is natuurlijk hiermee verover je harten. Weet je wel? Dit is ook bij ons toch? Het is toch zoveel leuker. Dit is eigenlijk wat we altijd hebben gezegd. Ga dit nou gewoon doen in plaats van achtste of negende te worden in het algemeen klassement. Dat hier bleef je zoveel meer lol aan.
Klopt, maar ik denk eerlijk gezegd, en ik denk dat hij dat ook denkt, dat hij gewoon top 5 kan rijden. In een grote ronde. En ik denk dat hier ook wel had gekund. Mm. Ja, kijk, voor een achtste plek hoef je het niet te doen. Hoef je dit niet te laten, vind ik. Nee. Maar voor een vierde of een vijfde plek, misschien een uitschieten naar een derde plek. Ja, dan zit je gewoon wel lekker. Maar nee, hij heeft gewoon heel vet gereden. En ik vind zijn interviews zijn altijd heel erg sympathiek.
Ja.
Hij is ontzettend zichzelf.
Ja.
En hij was tweede geworden in het Bolletjes klassement. En hij zei, ja, jammer. Felicitaties aan de Gent. Hij was beter. Maar het was leuk, ik heb me vermaakt.
Dat vond ik heel leuk.
Dat vind ik ontzettend leuk om naar te luisteren. Ja, ik heb me vermaakt. En dan denk ik, ja, ik ook, Bauke.
Het was echt een feestje met Bauke. Ja. Het was het feestje Mollema aan deze
film. Ja, nou, het was iedere keer weer spannend. En ik bedoel, ik kan me die ene etappe met dat hij achter King aanging. Dat was denk ik misschien wel een van mijn momenten van deze Vuelta. Dat gewoon een soort van dat hangen op 20 seconden. En dat je dan denkt, oh 19, 18, oh nee, 19, 20, 21. Ja. Het was wat een... omdat het allemaal zo traag ging, zeg maar, maakte het echt fascinerend. Ja. Het was jammer dat hij het niet redde, maar hij nam er wel echt heel erg voor hem in. Dat
ja,
het,
zeker.
Het landschap hielp ook mee daar, want daardoor kon je, kon je elkaar de hele tijd zien. En je had van die zigzagweggetjes omhoog, maar toch zag je, kon de camera's ze zeg maar in één frame pakken. Het is misschien wel het beeld dat ik zal onthouden van deze Vuelta. Het is echt zo'n kenmerkend, zo'n typerend beeld dat je vasthoudt. Voor een paar jaar zal ik terugdenken aan Mollema. En deze Vuelta en dan een traantje wegpikken. En dan denken aan deze mooie moment.
Als het tijdperk voorbij is?
Als het tijdperk voorbij is over 12 jaar.
Ja, gek genoeg zie ik Mollema ook wel een soort Valverde-achtige carrière ingaan. Ja. Dat hij dan zo gewoon op zijn 38e nog steeds gewoon rondfietst.
Ja, zolang hij zich vermaakt. Waarom niet?
Ja. Lijkt me mooi. Hey, we hadden van tevoren bij de voorbeschouwing, waar Jon en ik bij waren en Tim niet. Helaas, hadden we een
werkweigering.
Ja, wederom. We hadden een lijstje gemaakt met vragen. En een van die dingen was, waar zie je het meest naar uit? En toen zei jij, Sky die zonder goede kopman rijdt.
Ja, dat klopt. Ja. En dat was verfrissend.
Sky, als het was, dat ging over Sky als een soort het alfa en omega van de koers. Die altijd alles bepalen, uiteindelijk. Waar iedereen zich probeert toe te verhouden. Nou ja, we hebben gezien wat er gebeurt als ze er niet zijn, hè?
Ja, er is nog niemand in staat geweest om de code van Sky te kraken. En dat is heel knap van ze. Ze doen het gewoon heel goed. En waar ze normaal gesproken heel goed zijn, is ook eigenlijk de planning van hun jaar. Dus dat ze zorgen dat ze altijd een kopman hebben die in vorm is voor een bepaalde wedstrijd. En eigenlijk door de winst van Thomas in de Tour hadden ze die ineens niet. Want Thomas is volgens mij gewoon gefeesten.
Ja.
Hij heeft ook het WK laten lopen. Ja. Heel vet. Want ja, waarom ja, zou je
dan,
inderdaad nog...
Als je
nog...
het hoogst hebt gehaald, waarom zou je dan nog verder gaan?
En je hebt het gewoon verdiend. En ja, toen kwamen ze ineens met De La Cruz en Kwiat.
Ja.
Nou, Kwiat is 43ste geworden op 1 uur en 43 minuten.
Mm.
En De La Cruz...
15e.
15e.
Ja.
Ah, dat is echt heel matig voor een ploeg als Sky.
Ja.
En dan zie je dus ook... Nou, dat het chaos is in de koers. Astana probeerde het af en toe. Movistar probeerde het af en toe. Mitchelton kon het niet. Die kreeg op een gegeven moment op zijn flikker van Movistar. Van jongens, ga eens rijden voor die trui.
Mm-hmm.
En dan zie je dus ook in het klassement heel veel... bokkensprongen. Dus mensen die over elkaar heen gaan. Iemand die de ene dag wel goed is, de andere dag niet.
Ja.
Omdat het allemaal met horten en stoten gaat.
Ja, heel
in plaats van het strakke tempo wat Sky altijd hanteert.
Ja.
Dus ik heb genoten. Maar het is ook een van de redenen waarom ik de Vuelta nooit zo goed begrijp. Het is al chaos. En nu nog meer.
Ik denk wel dat het per ongeluk was bij Sky, hoor, dit jaar. Dat het de planning in de soep is gelopen. Onder meer omdat Bernal toch maar de Tour moest rijden. En omdat Poels de Tour moest rijden. En dat dat wel voor de hand liggende kopmannen zijn in deze andere... Ik denk dat we Bernal volgend jaar gewoon in de Vuelta gaan zien.
Ja, goed.
Maar dat daar opgeschoven is. En dat ze toen dachten, nou, kijken wat Kwiat een keer kan. Ja. En dan hebben we altijd nog De La Cruz. Nee. Maar wel jammer, want Kwiatkowski had ik wel gehoopt dat hij mee zou... Vind ik een hele leuke renner. Ik had gehoopt dat hij mee zou kunnen.
Ja, Kwiatkowski had ook gezegd, hè, dat hij wilde testen of dat hij voor een algemeen klassement zou kunnen rijden. Nou, ik denk dat de test is geslaagd, maar het resultaat was negatief. Ja. Ik zou zeggen dat
Test gelukt, ja. Maar een hypothese verworpen.
Ja, nee, dus Kwiatkowski moest natuurlijk al vrij snel af iedere keer.
Ja, hij is 43ste, 1 plekje achter Maximon voor.
Nou ja.
Toch niet de minste.
Nee, dat klopt. Ga je die mee?
En Floris de Tier, 41ste.
Ja. Nee, hij had een sterke eerste week, Kwiatkowski. En daarna zakt het als een plumpudding in elkaar.
Ja, maar Kwiat kan beter dan dit. Dit viel tegen. Hij heeft elke rit gereden. Ja, sinds 1994 gewoon elke World Tour rit gereden.
En op kop, hè?
En op volle bak. Allemaal op kopwerk.
Dat is waar, als hij dat niet doet. Maar laten we zo zeggen, het betekent in ieder geval dat Kwiatkowski niet hetzelfde schema kan aanhouden. En dan denken dat je voor de eindzege in de Vuelta kan gaan.
Nee.
Ja, Kwiat is eigenlijk een beetje, denk ik, van hetzelfde kaliber als Alaphilippe. Supergoed in koers van een week. Mooie punch. Kan supergoed aankomen en etappes winnen. Maar 3 weken is gewoon te lang.
Ja. Ja.
Dus een heel leuke voor het wereldkampioenschap.
Schrijf hem maar op. Ja, het lijkt me een hele goeie. Ik had gezegd dat ik uitkeek naar de geitenpaadjes en de boven de 20%. Nou, die hebben we zijn verwend eigenlijk. Zelfs zoveel dat me op een gegeven moment de geitenpaadjes wel een beetje de neus uit begon te komen. Ook al omdat ik vond het wel fijn dat we naar Andorra gingen. Want het is zo'n... volgens mij noemden we het in de woensdag aflevering geitenpaadjes moeheid. Daar kreeg ik al een beetje last van. Dat is, zeg maar, daar gaan we weer, zeg maar... Oh, we hebben weer een weggetje gevonden van wat 25% omhoog loopt... en een meter breed is en waar nog niet geasfalteerd is. Dus laten we de renners daar weer even overheen sturen. Ja, ik weet het niet. Ik was op een gegeven moment als ik er een beetje... dacht ik, nu wordt het gewoon een trucje.
Weet je, maar wat is daar het probleem eigenlijk van? Wat maakt het uit dat er geitenpaadjes zijn?
Nou, het is gewoon... Je kunt er niet zo...
Wat doet het met de koers dan?
Het werd gewoon een beetje eentonig. Ik hou gewoon van als er een beetje variatie in zit. Maar misschien is het ook gewoon... ben ik nu gewoon een verwend Nestor. Maar het moet gewoon... Een Grand Tour moet gewoon uit variatie bestaan. Weet je wel? En het was net iets te veel van dit. En dit snapt de Vuelta wel. Want die willen dan een soort... Dat hoort dan kennelijk bij het onderscheidende van wat deze koers ten opzichte van de Giro of de Tour is of wat dan ook. Ja, wat ik zei vorige keer al. Ga lekker naar de Sierra Nevada. Laten we proberen om de 3000 meter hoogte te gaan fietsen. Ja. Dan wil ik het nog wel eens zien.
Ja, precies.
Ja, ik denk wel dat het val verder dan overlijdt.
Dat risico moeten we dan maar nemen.
Hè? Ja, maar de dynamiek van die geitenpaadjes is volgens mij ook dat je bijna niet ontsnappingen kan doen. Je krijgt dus gewoon wie gaat niet dood of wie staat niet stil of rijdt achteruit.
Er is geen sprake meer van tactiek of koers. Het is, je gaat zo hard mogelijk.
Ja.
En op een gegeven moment is dat je max en dat hou je dan vol. Dus inderdaad, het is niet...
Tenzij je Oscar Rodriguez heet. Dan kun je er nog net een paar tandjes bij.
Ja, dat was wel indrukwekkend. Maar dat
zullen we over een paar jaar wel horen, denk ik.
Ja.
Goed. Een andere vraag die we hadden gesteld was... hoe gaan de Nederlanders het doen? Wij hadden absurd veel vertrouwen in Wilco Kelderman. Nou, hij viel eigenlijk wel mee. We waren vooral benieuwd hoe hij het ging doen.
Ja, ik had goede verhalen gehoord van Ten Dam.
Ja.
En vrienden van me hadden hem zien trainen op de Stelvio. Ja. En hij kwam als een bliksemschicht voorbij. Nou, ja. Misschien kan dat ook liggen aan de conditie van mijn vrienden.
Mm.
Maar ik zag het eigenlijk wel een voordeel dat hij nog fris was. Hij was als een van de weinigen echt helemaal fris.
Ja.
Maar je hebt toch ook gewoon koershardheid nodig.
Ja.
Blijkbaar, want de eerste week was goed. De tweede week was slecht. En de derde week was weer goed.
Ja, toch? Absoluut. Ja, na de eerste week dachten wij zelfs van... hij is er zonder schade doorheen gekomen tot nu toe. Dat was trouwens niet waar. Toen had hij dus al die minuut en nog iets verloren met dat iemand in zijn wiel was gereden.
Ja.
En wij hadden hem toen nog opgeschreven als potentiële kanshebber om de Vuelta te winnen. Maar daar moesten we toch wel vrij snel van terugkomen.
Ja, dat helaas. Was een beetje te oranje gekleurd, onze bril.
Maar wat niet zo heel vaak gebeurt, is als een renner van zichzelf zegt dat hij heel erg goed is. En dan denk je, oh, dan zal het inderdaad wel heel erg goed zijn. Want anders dan zeg je, oh, je altijd een bescheiden slag om de arm.
Ja.
Maar Kelderman, die zei gewoon on camera, zei hij, ik heb hele goede benen.
Ja, nou, het was ook zo. Alleen niet de benen om 3 weken lang top in de echte top mee te doen van de Vuelta.
Ja.
En dat is jammer. Maar ik moet zeggen, na die tweede weken, heeft natuurlijk alles in zich om daar een beetje lichtelijk depressief van te worden. Weet je wel, dat het weer niet lukt voor Kelderman. Maar ik denk dat hij wel met echt opgeheven hoofd de Vuelta mag verlaten. Want met als natuurlijk hoogtepunt gisteren, dat hij, wat werd hij, 4e of 5e in de rit? Of 6e?
Ik dacht 6e.
Ja, maar ja. Dat, dan doe je gewoon met de top mee. En ja. Dat is als op de laatste zaterdag van de Vuelta, is gewoon super knap. Dus ik denk dat hij, dan zie je dat hij er toch gewoon doorheen kan komen. Dat spreekt natuurlijk heel erg en voor zijn mentaliteit en voor zijn talent.
Ja, en echt lekker dat hij nog top 10 rijdt. Want dat is toch lekker.
2 seconden van de 9e plek, hè?
Ja.
Verdomme.
Ja, dat is dan wel jammer. Maar hij stond echt lange tijd op een 12e positie. Dan denk je, top 10 moet mogelijk zijn. Maar hij stond echt minuten achter Galopin en Boegman.
Ja.
Dus wat dat betreft, was ik echt aangenaam verrast nog door die laatste week.
Ja, en ik denk dat Boegman en Galopin terug zullen kijken en zeggen, wij hebben een goede Vuelta gereden. Nou, Boegman is natuurlijk een beetje, dat was jammer hoe het afgelopen is. Maar ik denk dat hij heel tevreden was met hoe die lange tijd met de grootste mee kon. En dat Kelderman daar toch gewoon voorbij is gegaan, terwijl Kelderman echt een grote dip heeft gehad. Dat betekent gewoon dat hij het heel goed gedaan heeft.
Ja.
Ook een beetje zoals hij vaak bergritten rijdt. Want het is toch wel grappig dat hij hij zit vaak dan in zijn eentje en dan is de camera niet bij hem en dan duikt Kelderman weer op. En dan denk je, hè, maar Kelderman moet daar toch nog tussen zitten. En dan blijkt hij daar ook tussen te rijden.
Ja.
Ja.
Dat kan ik me ook herinneren van die glibber-etappe in de Tour, waar hij toen zo glibberend naar beneden kwam. Dat was toen ook niet op de
maar hij had natuurlijk beeld. Hij heeft natuurlijk het nadeel. In de basis is hij natuurlijk net als Dumoulin een tijdrijder. Hè? En hij kan supergoed eigenlijk, als ze dan op zo'n klim zijn, gewoon eigen tempo gaan rijden en rustig om en gewoon eigen tempo maximaal omhoog rijden. En niet met al die springveren mee, want daar worden ze maar onrustig van. Dan gaan ze uiteindelijk voelen ze dat ze dan slechter worden en zo. Maar het nare van wat er natuurlijk gebeurde was dat de etappes waren die echt slecht was, Kelderman. Dat waren allemaal die eindigden op geitenpaadjes.
Ja.
En als je niet zo goed bent, dat zijn inderdaad, hadden we het net al over, dat zei je terecht. Dat is gewoon harken tot je er maar neervalt. En als je dat is niks voor een tijdrijder, zeg maar.
Als je op een geitenpaadje niet goed bent, dan heb je een probleem.
Dan heb je een probleem, ja. Maar dat had hij dus.
Maar dat is toch wel ook gek dat Michel en José zeiden dat de hele tijd. Dat mensen gewoon het tourboek niet zo goed bekijken. Of het etappeschema niet zo goed bekijken als ze in de Vuelta rijden. Vind ik toch raar voor profielrenners. Nee, dat Kelderman ineens op een gegeven moment tot
Kruiswijk was toen verrast.
Maar Kelderman die zei ook van ja, nou, het was toch wel. Die zei op een gegeven moment, ja, het was toch wel steiler dan ik had verwacht. En ik ben niet zo goed in dit soort ritten. En toen kwamen er nog 5 van dat soort ritten. Maar dan denk je, wat doe je hier als je er zo slecht in bent?
Maar je hebt gelijk, maar Jets Bol zei ook al in een van de telefoongesprekken dat het routeboek in de Vuelta notoor onbetrouwbaar is.
Ja,
dus je moet ze eigenlijk allemaal gewoon verkennen van tevoren.
Ik ga ervan uit dat iedereen die etappes een keer heeft gereden als je de Vuelta rijdt. Maar dat blijkt dus niet zo.
Ze huren gewoon zo'n schetsartiest in van de Ramblas. Ja. En dan die karikaturen maakt. En dan, dat doen ze dus ook met die.
Vaak nog zo'n Obama met van die enorme flaporen bij.
Dat is wel raar. Dat
of Aru met een heel grote mond. Zo, die over die geitenpaadjes gaat.
Met toch al als hoogtepunt die afgehaakte berg. Die toch niet afgehaakt bleek te zijn, maar super stel.
Ja, maar eigenlijk vind ik dus, als stel ik zou een goede wielrenner zijn. Nou, dat ben ik niet. Maar stel, maar ik zou niet wereldtop zijn. Dan zou ik me dus, als ik een klassementsman zijn, zou ik volle bak op de Vuelta gaan focussen. Mm-hmm. Want dat is een grote ronde die je kan winnen. Omdat eigenlijk niemand echt zijn focus erop legt.
Nee. Ja, weet je wat? Ga de etappes verkennen. Misschien ja. Leuk.
Als je het hele jaar... Nee, je rijdt natuurlijk gewoon wel die koers van een week. En misschien dat je ergens knecht voor iemand. Maar dat je gewoon echt zegt van... Ah, de Vuelta, die wil ik winnen.
Ja.
En dat was natuurlijk ook het plan hè, van Kelderman dit jaar. Dus met verkenning en weet ik wat. Maar ja, door zijn blessures kwam daar roet in.
Ja.
Maar ja, ik snap niet waarom niet meer... een beetje de subtoppers... De subtoppers, toppers, dat vaker doen.
Het zou slim zijn. Ja. Nou ja, Mollema hebben we het al over gehad. Kruiswijk heeft natuurlijk gewoon een fantastische Vuelta gereden. Echt een petje af naar een... wat was hier, vijfde in de Tour. En dan vierde in de Vuelta. En is nu dus ook de enige Nederlandse renner... die in de top 5 heeft gereden in alle drie de grote rondes.
Ja.
Dus die kan hij in zijn zak steken. Maar hij zei zelf ook al, ik zou dat zo inleveren voor één podiumplek.
Ja.
Wat ik dan ook alweer snap.
Ja, op zich, als je kijkt, vijfde in de Tour, vierde in de Vuelta, dan zal hij derde in de Giro worden, toch?
Ja, ja denk... mijn gedachte was, eerste gedachte was, ja joh, dat komt wel.
Ja.
Het gaat natuurlijk gewoon een keer gebeuren dat hij... Ja. Kijk, ik weet niet of dat hij nog een grote ronde wint. Ik hoop het wel. En ik denk zeker dat hij die kans, dat er kans is... Maar podium lijkt me redelijk, staat redelijk in de sterren geschreven. Maar
ik denk, hij mag sowieso toch gewoon heel erg gelukkig zijn dat die vorm van 2016 er weer is.
Mm-hmm.
Want in 2016 was hij zo belachelijk goed. Reed hij iedereen aan gort. En ja, totdat hij zichzelf aan gort reed in die ijswand. Maar daarna was het toch wel een beetje het gevoel van een one day fly.
Ja.
Wat kwam natuurlijk vorig jaar 9 in de Vuelta. En in de Giro moest hij uitstappen, geloof ik, toen hij 10e stond, denk ik, zoiets.
Ja.
Maar dat waren... Het stond niet in vergelijking met wat hij toen die Giro liet zien.
Nee.
En nu, ik denk dat het voor hem zelf ook een enorme opluchting is dat het wel gewoon allemaal eruit komt.
Zeker.
En dan is het misschien niet zo goed als toen in de Giro, maar wel gewoon dat hij echt meedoet met de toppers. En daarnaast heeft hij ook nog... het gekoppeld inmiddels aan een heel leuke opvatting van de koers. Hij valt gewoon aan.
Mm.
Als hij denkt van nou ja, dit is het moment, dan gaat hij gewoon. Ja, alles of niks.
Maar dus op een gegeven moment met jouw opmerking dat hij nu meedoet met de toppers. Ik had meteen het beeld van de Amsterdam Arena. Dat leek me wat ooggegrepen voor Steven.
Maar ik heb er wel moeite mee met hoe ik er precies op moet reageren. Want afgelopen zaterdag is hij gewoon zijn podiumplek kwijtgeraakt.
Ja.
En dan gaat NOS gaat ogenblikkelijk in standje hoed af voor wat hij gedaan heeft. En we moeten dit niet relativeren. Hij heeft hartstikke goed gedaan. En je moet er trots op zijn. Dit moeten we koesteren. Ik ben daar dan nog niet klaar voor. Ik zit nog in... fase nog teleurstelling.
Te ja.
En iedereen doet maar zijn hoed af. Er moet ook de hele tijd hoeden worden afgezet. Omdat
we in Baskeland waren.
Maar het is toch gewoon... we hebben een fantastische generatie Nederlandse wielrenners. We leggen het elke keer af tegen Engelsen.
Mm-hmm.
We zijn 2 keer tweede geworden. En nu vierde. Het is toch wel echt pijnlijke plaatsen, vind ik.
Ja,
tweede worden is een beetje pijnlijk. Vierde worden is ook een beetje pijnlijk. Gewoon dat je denkt...
Ja.
Ik had zo graag gewonnen. 2 keer eerste en 1 keer derde. Leuk was het. Wat voor geweldig jaar hadden wij dan gehad.
Maar dit is allemaal opmaten, Tim. Dit moeten we door om een gloriejaar te gaan beleven. Gelijk de Engelsen dit jaar.
Ja, dat weet ik wel. Maar kijk, het punt is dus dat je gewoon... Je bent bij de sportbeleving, bij het kijken van zo'n wedstrijd... hoort er ook gewoon teleurstelling.
Mm-hmm.
En ik vind het ook gewoon... Ik ben nog
helemaal
in
eens.
Teleurstelling als Kruiswijk vierde wordt. Meens. En dan gaan
ja, het is leuk dat je... Ik heb een keer een podcast... prijs verloren. En toen dacht ik precies zo.
Je hebt nog geen standje teleur. Ja. Nee, jij was geen standje woede, was jij.
Ja, dat is waar. Daar ben je niet gekomen met Kruiswijk.
Nee.
Oké. Okay. Nou, dat is... dat. Ja, ik wou zeggen dat siertje, maar dat vind ik eigenlijk helemaal
niet. Kan ik niet meer zien.
Oké.
Okay. Meedoen is belangrijker dan winnen.
Maar even, dus Mollema, Kruiswijk en Kelderman allemaal hoed af.
Vooral jij, Tim.
Maar wat vinden we van de rest van de Nederlanders?
Deden er nog Nederlanders mee?
Nou, ik vond dat Teunissen een schitterende Vuelta heeft gereden. Lindeman.
Ja, Teunissen stond op mijn lijstje om in de gaten te houden.
Tankink, geweldig. Vuelta, Maarten en Bakker, schitterende Vuelta gereden.
Ik heb me niet gestoord aan Adi Engels. Dus wat dat betreft heeft hij ook een goede Vuelta achter de rug.
Ja, nou ja, kijk, er waren natuurlijk echt... er zijn echt jongens, Nederlanders die... een Lars Boom. Bert-Jan Lindeman deed mee. Ja. Danny van Poppel hebben we een paar keer in de sprints gezien. Oké, okay. Sebastian Langeveld. niet gezien.
Wow, echt?
Die heeft gewoon meegereden. Mike Teunissen, niet gezien. Jetse Bol zat natuurlijk één keer in de Thundervlucht.
Grupo Bol.
Ja, helaas. Dat werd hem niet, maar toch. Die hebben we in ieder geval gezien. Martijn Tusveld, denk ik, zal moeten hebben wat werk hebben gedaan voor Kelderman. Maar hebben we eigenlijk niet gezien. Ik vond wat er allemaal onder zat. Ik had toch iets meer verwacht van deze jongens. En Lars Boom bijvoorbeeld. Die jongen heeft gewoon geen contract, hè, van volgend jaar. Nog.
Ja. Ja, moeilijk nog steeds.
Hij heeft wel soeverein de tijdrit slecht gereden om zijn krachten te sparen.
Ja, het is moeilijk. Natuurlijk na die hartritmestoornissen. Ik kan me voorstellen dat je daar heel onzeker van wordt. Je hart is je hart.
Ja, maar ga dan niet naar de Vuelta.
Ja, sterk punt. Maar ik vind het heel moeilijk. Ik vind Boom van origine een heel vette renner.
Ja, ik ook. Komt ook uit veldrijden. Ja. Dan heb je bij mij al een streepje voor.
Ja. Nee, ik weet alleen niet hoe het mentaal zit met hem. Want vorig jaar reed hij bijvoorbeeld een heel goede Binkbank Tour. En leek hij weer een beetje terug te komen. En toen, die problemen met zijn hart. Ja. Ik kan me echt heel goed voorstellen dat dat in je hoofd gaat zitten.
Ja.
Dat je de hele tijd ook gaat voelen, gewoon fysiek, van klopt het allemaal? En hoe is het ritme?
Ja. Maar ik zou wel graag een keer met ze willen praten om te vragen ook of we nou... geef ze dan op een gegeven moment ergens thuis de Vuelta op? Of is het echt zo moeilijk om één van de ritten een keer in de finale mee te zitten? Want Mollema lukt het gewoon 32 keer deze Vuelta.
Ja.
En waarom is het dan voor de types die je nu net allemaal noemt, die echt allemaal mee kunnen doen normaal gesproken, die goede ontsnappers zijn, die hebben we gewoon niet gezien.
Nee, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het heel moeilijk is om in een goede ontsnapping te zitten. En ik denk dat de types als Mollema en De Gendt, dat zijn gewoon echt toprenners. Echt wereldtop. En die lukt het omdat ze de goede vorm hebben. En omdat dat je dan op een gegeven moment in zo'n soort flow zit. Dat je dan het dan lukt.
Zeg en maar. Iedereen kijkt ook naar jou. Hè? Dus op het moment dat je zelf gaat. Of dat er een groep gaat.
Ja.
Dan zitten gelijk alle andere kleppers. Die zitten ook van
een beetje de self-fulfilling prophecy.
Ja, van heel lekker ze gaan. Oké, dan ben ik erbij.
Ja.
En omdat er dan ook veel klassementsmannen denken van oké, die gaan weg en die zijn, dat is ook niet erg.
Mm-hmm.
Laat hun maar rijden.
Ja. Jetse Bol en Dylan van Baarle hebben we natuurlijk in de ontsnapping gezien.
Ja.
In de beslissende ontsnappingen. Van Baarle
zo natuurlijk... hoop je dat eigenlijk voor al voor de Lindemans ook en zo. Die moeten dat gewoon...
Ja, Lindeman en Langeveld, dat vind ik echt... die hadden er echt een paar keer bij moeten zitten. Wat doe je er anders?
Ja. Maar die kunnen dat ook. Dat is ook natuurlijk... Die zijn
goeie, precies.
Ja, en Boom ook. En Lammertink in principe ook. Maar goed, die was gepasseerd natuurlijk.
Pech. Ja.
En Teunissen.
Contract
binnen. Dus verandert toch de dynamiek.
Ja, misschien. Het is ook nog wat jonger. Dat scheelt ook wel.
Ja.
Van Baarle was wel het meest dramatische moment van deze Vuelta, vond ik.
Ja.
Dat is wel echt...
Dat je na de finish valt door een of andere knakenraper.
Nou ja, dat was dus degene die over de veiligheid van de renners op het parcours ging.
Echt?
Ja.
Oh, dat heb ik helemaal gemist, joh.
Ja, het was gewoon letterlijk...
Hij is over de koersarts heen gereden.
letterlijk de functionaris die ervoor moest zorgen dat het veilig zou zijn voor de renners. Dat ging die ook doen, zeg
was
maar.
Was de Spaanse minister van Gezondheid.
Ja, echt waanzinnig. Maar het is wel heel, heel naar. Want
dit kan alleen maar in de Vuelta.
Want hij was top. Hij won. Ik had hem eigenlijk al opgeschreven dat hij hem ging winnen, zeg maar. Maar werd
de Vuelta of die etappe?
Nee, die etappe. Ja. Genier, die bleef er nog net voor.
Ja.
Maar vervolgens... want hij mist dus en het WK tijdrijden nu. En de rest van de Vuelta. En dat was natuurlijk ook al... Eigenlijk die Vuelta was natuurlijk ook al wel... hij had de tourselectie net op een echt op een haar na gemist van Sky... Nou, dat was natuurlijk eigenlijk die je voor Sky had willen rijden.
Ja.
Dat is wel een zuur einde van zijn seizoen, hoor.
En Floortje een beetje, Makai ook, hè, valpartij.
Ja.
Dat is ook, ze zitten met z'n tweeën in een lappenmand. Ja. Ze hebben een relatie met elkaar. Zijn vriendin, die was ook gevallen.
Echt?
Ja, dus ze zitten nu met z'n tweeën, Floortje Makai. Ze zitten met z'n tweeën in een lappenmand.
Ja, wel gezellig.
Ja,
dat
is wel gezellig.
Als je dan toch een bestie bent, dan maar beter met z'n tweeën.
Misschien een gekke vraag, maar wat moet hij eigenlijk bij Sky?
Van Baarle.
Ja, Sky heeft helemaal niet een indrukwekkende klassieke ploeg.
Nee, dus lekker vrijheid in het voorjaar met zijn vriend Kwia. en dan een van de grote rondes als goede knecht rijden. Dat, denk ik. En veel knaken verdienen, hoop ik voor hem.
Ja, nee, dat sowieso.
En, dat zou mooi zijn. En een mooi shirt, hè. Moet je ook niet uitvlakken. Een mooie tijdritfiets.
Ja, hij komt van Education First. Vind ik een stuk mooier.
Je had nu ook fluor om de schouders kunnen hebben.
Ja.
Dan had hij waarschijnlijk die jongen, die ronde actie wel gezien.
Maar we hadden nog een aantal renners opgeschreven die we speciaal in de gaten gingen houden, deze koers.
Ja, de drie B's van Jonne.
Ja.
Boegman, Benoot en Buhani.
Ja, laten we beginnen bij Boegman. Goede eerste week.
Ja.
Hij begon echt goed.
Goede eerste week. Hij stond een tijdje tweede, volgens mij zelfs.
Derde. Echt goed. En daarna zwakt het allemaal wat af. En dat is niet zo heel gek. Hij is nog jong. Ik weet niet hoe goed hij nou uiteindelijk is of gaat worden. Maar hij krijgt veel vertrouwen van Bora. Hij was echt kopman. Ja. Terwijl Formolo en Maika ook mee reden. Mm-hmm. Goede eerste week. Ik vraag me een beetje af of hij de lengte aan kan. Wat dat betreft, hij is even oud volgens mij als Mas.
Ja.
Ja, dan baal je. Ja. Lijkt mij als je Boegman bent.
En Miguel Lopez.
Ja. Want Mas, die had ook een goede eerste week. En ze reden een beetje samen. En ik schatte ze vooraf ook ongeveer even hoog in.
Ja.
En ja, dan wordt Boegman 12e. Hij werd gewoon steeds minder.
Ja, terwijl als je 23 bent en je wordt 12e in de Vuelta, dan is het gewoon prima natuurlijk.
Ja, zeker.
En bovendien is hij nu nog prima te betalen voor Sunweb, denk ik dan. Dat was niet zo geweest als hij het podium had gehaald.
True.
Ja, Buhani, keurig etappe gewonnen.
Zeker.
En niet gevochten, dat is ook wat waar.
Niet gevochten, heel vaak laatste geworden.
Ja.
En tussen al die laatste plaatsen, ja, serieus, echt een rode lantaarndrager.
Ja.
Heel vaak laatste geworden en dan tussen het laatste worden door ineens een etappe winnen. En toen.
Wat een rare renners.
Ja, en de dag daarna weer laatste geworden en toen naar huis. Ja. Hij dacht, dit was de laatste keer. Ja. Het was echt...
Tiesch had natuurlijk last van een diepe vleeswond.
Ja.
Een van de weinige valpartijen toch in de Vuelta. Het was, volgens mij hebben we dat al eerder geconstateerd. Het is qua valpartijen een heel rustig jaar.
Maar Tiesch maakte zelf, ik zag hem in een interview, maakte een iets andere analyse. Want die zei, voor hem was dit, betekende dit wel, ja, klassement... Wordt toch moeilijk even de komende tijd. Ik ga me richten op de voorjaarsklassiekers. Heeft hij gezegd naar aanleiding van Vuelta.
Okay.
Leuk.
Dus die was...
Spannend.
Ja, ik snap dat jij dat leuk vindt. Maar ik hoop natuurlijk gewoon dat hij in de Tour meedoet. Om het klassement.
Ja, het wordt wel weer tijd dat er een Belg het goed gaat doen. Al is het alleen maar voor Michel en José. Omdat ik het ze gun.
Ja,
ik hou wel van de voorjaarsklassiekers. Ik vind het wel fijn als hij
daar... Wouwer, daar zijn we naar op zoek.
Ja.
Maar weet je wat het is? Ja. Ik denk dat hij verwelt daar ook omdat het een soort testing...
Kurt van der Wouwer, die had altijd een abonnement op plek 11, toch?
Ja, maar je kent toch het verhaal van Kurt van der Wouwer... en ik geloof de Tour van 95 of zo? Dat alle renners die voor hem stonden... later betrapt zijn op doping, behalve Kurt van der Wouwer. Dus dat eigenlijk, als je...
Echt?
zeg maar, dat je eigenlijk moet zeggen... dat Kurt van der Wouwer die Tour heeft gewonnen.
Ja? Ah, wat vet zeg.
Hoezo heeft Kurt van der Wouwer nooit bekend? Maar...
Ja, jij was iets aan het vertellen, sorry. Dat ik praat er doorheen.
Stel, maar de Vuelta is een soort testgrond natuurlijk... voor mensen met klasse mensen, aspiraties. En ik denk dat er best wel wat mensen... met een identiteitscrisis deze ronde uit zijn gekomen. Want ik denk dat dit voor Kwiatkowski geldt. Ik denk dat het voor Boegman geldt. Ik denk dat het voor Benoot geldt.
Ja, denk je dat Boegman nu denkt, dit gaat hem niet meer worden?
Nou, ik kan me niet voorstellen dat je bij Team Bora veel krediet krijgt om het nog een keer te proberen. En dat er dan wel een beetje de vraag is van, wat ga je precies doen?
Het is wel een Duitse ploeg, hè?
Ja, dat ze een Duitser willen als...
Ja, ik denk dat hij echt nog wel de tijd krijgt om te groeien, hoor.
Ja, maar dat ze je toch een beetje afgaan... Misschien gaat hij zich dan nu op de ronde van Romandie en zo... richten de kortere koers, dat zou best kunnen.
Ja, en Benoot. En De La Cruz, die misschien moet concluderen... dat hij niet de ideale kopman voor Sky is.
Ja, of wat denk je van Richie Port? Nou, deze is er nu gewoon... Is het afgelopen voor hem? Want dit is toch weer een jaar van teleurstellingen.
Ja.
Heeft hij me uitgereden eigenlijk?
Of ja, zeker. Hij was vandaag in beeld.
Hoeveel is hij geworden?
Toen schrokken Michel en José schrokken allebei wakker. Ik was hem alweer vergeten.
Ja,
ergens in de 50 of zo. Echt bizar.
Ja. In zekere zin ook was dit ook voor Valverde een rare Vuelta. Want het leek alsof hij aan het eind van zijn carrière gewoon heel goed ging worden in de punch finish en de eendagskoersen. Maar nu heeft hij weer een hele goede Vuelta gereden op één dag na.
Mm-hmm.
Gaat hij dat nou volgend jaar weer doen?
Ja.
Want als je ouder wordt, kan je ook niet meer gewoon op alle paarden blijven wedden.
Nou ja, lukt hem vast nog vrij aardig. Ja, waarschijnlijk wel.
Ik wou net zeggen, heb je ze de palmarès van dit jaar weer eens bekeken?
De bevestiging heeft gekregen dat hij gewoon prima op alle paarden kan wedden.
Ja, daar gaan we nog veel van horen, veel verder.
Ja, schrijf maar op.
Ik zou hem opschrijven voor de volgend jaar Grand Prix Peter van Peterhem.
Oh ja,
die staat nog niet op zijn palmarès.
Dat hij het stokje overneemt van.
Nou, ik denk dat Movistar komend jaar gewoon met Landa als kopman gaat starten voor de grote rondes. Of met Mas.
Ja, dat was even sprake van. Dat hij, het zou kunnen dat Lefebvre hem nu niet meer kan betalen, Mas. Ja. Maar ja, ik weet het niet hoor. Ik denk dat alles...
Is hij einde contract?
Bij Jean natuurlijk wel iets moeten doen.
Movistar heeft natuurlijk ook nog Carapaz achter de hand.
Ja.
En ja, ik denk eerlijk dat Quintana met een identiteitscrisis deze Vuelta uitkomt.
Ja.
De Tour was echt slecht eigenlijk, die etappe daar gelaten. Maar voor het salaris wat hij verdient, de status die hij heeft. En dan ja nu ook weer, hoeveelste wordt hij uiteindelijk? Ik weet het niet eens.
Achtste volgens mij, zoiets.
Achtste, ja. Deze Tour of deze Vuelta?
Hè, maar als hij achtste is geworden, hoeveelste is Louis Mijntjes dan geworden?
Ja, achtste.
Ja, dat is een goede vraag. Voor hem ook trouwens. Voor Louis Mijntjes is het ook een...
Mijntjes werd 58ste.
Ja, maar dit is
wel
gewoon...
toch die achte.
Ja.
Hier moet gewoon psychiatrische hulp verleend worden.
Richie Porte, 84ste, overigens.
Wow.
Hier moet nazorg plaatsvinden na deze Vuelta. Want het zijn allemaal renners die gewoon niet meer weten waar ze staan in het leven.
Ja. Nee. Ja. Ja,
en dan wordt het winter, dan wordt het koud en dan gaat het malen. Het is toch verschrikkelijk.
Nou, het was wat een beetje volgens mij voor Quintana wel een naar moment was dat hij op een gegeven moment met Miguel Angel Lopez voorop reed. Volgens mij was dat afgelopen zaterdag, die rit, of vrijdag, een van de twee.
Vrijdag.
En zij haten elkaar, hè? Angel Lopez en Quintana. Praten niet en zo.
Nee. Oh, ja, het was gisteren, ja.
En Quintana was natuurlijk de volksheld in Colombia. En ik las een analyse over hoe Miguel Angel Lopez eigenlijk langzaam de plek van Nairo Quintana aan het overnemen is. In het hart van de Colombianen. Dus ook daar is de liefde danig aan het bekoelen.
En hoe weet je dat, dat Quintana en Lopez elkaar niet mogen?
Ja, dat heb ik ook een keer ergens gelezen. En je moet,
op basis van ze praten niet met elkaar. En dan heeft Quintana veel vijanden in het peloton.
En nee, maar...
Ik hoorde ook inderdaad dat al die Colombianen elkaar niet mogen. Dus nee. Uran ook.
Nee, het heeft ook te maken met dat ze allemaal uit... Ze komen allemaal uit verschillende regio's en zo. En dat ligt elkaar echt heel slecht.
Oké.
Okay. Zoals
bij ons ook natuurlijk.
En Quintana, ja, precies.
Leiden, Brabantia, ja, hoofdstad.
Dat merk je. Merkt toch het andere wereldbeeld.
Is wel waar. Nee, precies. Nou ja, Boegman...
Want er komt wel een WK aan bij al die jongens met elkaar... In ieder geval, ze moeten gesprek met elkaar voeren van... Ja, ik ga niet voor jou rijden. Nee, ik ga ook niet voor jou rijden. Oké, okay, prima.
Oké, is goed.
Ik ga...
Está bien.
Ja, ik ga naar mijn kamer. Ja. Zo, ja.
Netflix kijken. Spel zonder grenzen. Hopen dat Colombia meedoet.
Ik denk dat het een grote stap was voor Quintana... dat hij gisteren zich gewoon liet zakken voor Valverde. Ja. Meerdere keren, hè?
Ja. Ja. Nou ja, daar valt nog wel wat meer over te zeggen... over dan dat hij zich liet zakken voor Valverde. Want vervolgens ging hij op kop van de groep rijden... waaruit Valverde gelost werd.
Ja, maar dat ging zag je hem
terugzakken. Nou ja, goed, ik wou zeggen, hij keek chagrijnig... maar hij rook eigenlijk altijd chagrijnig.
Grumpy old man.
Grumpy old man, ja. De boze blanke burger is het eigenlijk. Waar niet dat hij niet blank is. Maar ze hebben volgens mij zwijgend... zijn ze samen de berg opgegaan. En er kon ook geen klopje of geen blik van waardering af... aan het einde van allebei de kanten niet.
Nee. Valverde had gisteren
er wordt
in een
veel
interview
gezwegen,
gezegd...
Volgens jou.
Nou kunnen we zien dat Quintana toch een goede knecht kan zijn. Toen dacht je echt, laatste rit in een berg.
Oh, dat is ook wel echt pijnlijk. Ja, nee,
zijn wel gewoon eerst in het ploegklassement geworden. Hè?
Nou, gefeliciteerd jongens. Dan zullen we daar gaan de flesje champagne voor open vanavond.
Ik weet niet of Quintana einde contract is. Maar zouden jullie hem een nieuw contract aanbieden?
Als ik Movistar was?
Ja?
Nee.
Nee?
Nee.
Ook niet, weet ik veel meer geld?
Nee, ik zou
geld,
proberen of? Om... Nee, ik zou denken... Carapaz heb ik achter de hand nog. Dat kan wel wat worden. En ik zou proberen... Ik denk dat je voor de helft van het geld van Quintana Mas kan krijgen.
Ja.
En ik zou een hengeltje uitgooien naar Miguel Angel Lopez.
En waar zou Quintana dan naartoe moeten?
Sunweb.
Verrassend. Dat lijkt me wel wat.
Zeker.
Jij geeft gewoon op elke vraag die ik stel als antwoord Sunweb. Ja. Hey Willem, hoe is het? Sunweb.
Ja, en dan zeg ik, weer, dat lijkt me Sunweb. Wel wat. Dit is hoe wij de linie sluiten.
Nairo. Ik weet het niet.
Of ja. Dumoulin naar Mobistar, zou dat niet wat zijn? Als ze gewoon een echte kopman nodig hebben, weet je wel? In de plaats van een Tricadores of een Tripoli.
Het zou wel goed zijn voor Mobistar.
Tridente.
Maar ze hebben toch Jurgen Roelands gehaald nu? Dus ja. Alles komt er goed gewoon met Mobistar.
Ja, tuurlijk.
Nee, ik denk dat dat wereld, gewoon de voorjaar social glue nieuw. Is. Jurgen Roelands, die moet alles gaan hechten. Die moet die jongens s'avonds op de kamer vragen en dan zeggen, jongens, zo lekker spel zonder grenzen kijken. Netflix.
Jurgen Roelands.
Kijk hoe Amersfoort het doet.
Jurgen Roelands als de Bison Kid van Mobistar.
Ja, het lijkt me,
die lijmt alles.
Ja.
Dat is toch heel raar, Roelands bij Mobistar?
Ah, ik vind het heel vet. Maar ik vind het ook altijd leuk als een ploeg gewoon altijd één vreemde eend in de bijten. Zoals Bart Giel bij Sunweb vorig jaar. Ja. Je moet altijd één gekkie hebben.
Ja. Een Mosquera.
Bij voetbal heb je de keeper. Dat is altijd een gekkie.
Ja.
Nou, Mobistar heeft nu Jurgen Roelands. Ja. Nee, ik denk dat het eigenlijk de voice of reason is bij Mobistar.
Ja.
Ja, goed. We hadden, Tim, nu breekt er een leuk hoofdstukje voor jou aan. We gaan naar de voorspelbokaal, want we hadden namelijk gevraagd wie wint de Vuelta. We hadden onze luisteraars drie vragen gesteld. En onszelf ook. A, wie wint de Vuelta? B, wie wordt de beste Nederlander? En C, op welke plek eindigt de beste Nederlander? Wie wint de Vuelta? Jonne had gezegd Miguel Angel Lopez. Ja. Nou, podiumpje gehaald, keurig.
Prima.
Ik had Nairo Quintana.
Maar wie had je als helper?
Toegeven
wie had
je als helper? Uitstekende theorie bij.
Ja.
Valverde en Carapaz.
En jij dacht tot de namen afgelopen door week gaan. Nog dat Valverde hem zou gaan pakken.
Nee, Quintana.
Nee, ik hoorde je nog in de vorige
aflevering. Ja, oh nee, ik dacht in ieder geval. Ik had gezegd. Dat is natuurlijk echt het meest bizarre. Ik dacht, weet je wel, van die top drie lijkt Valverde me de minst logisch om er doorheen te zakken. Van Yates, Valverde, wie stond er toen? Drie? Mas.
Ja.
En Valverde was de enige die er daadwerkelijk echt erin is gezakt.
Dus maar dat kwam ook vrijdag, gingen ze boven de 2000 meter. Hè?
Ja, dat is waar. Dat had ik, ja.
Het was echt, je kon de klok erop gelijk zetten.
Stond niet in het routeboekje, hoogte? Op,
maar het is toch niet hoogte? Het is toch de lengte van de beklimmingen waar hij niet tegen kan? Als heel lange beklimmingen, dan wordt hij op een gegeven moment...
Het is de hoogte.
Het is ook de hoogte. Die 2000 meter is voor hem echt een breekpunt.
Ja. Dus die 3000 wordt helemaal spektakel.
Ja, boven de 3000 wordt hij dus weer goed. Minstens.
Schijnt. Goed. Maar, maar jij, Tim, had Simon Philip Yates. Dus
dankjewel,
wij buigen onze hoofden, nemen onze hoeden af.
Ja,
dankjewel.
En nogmaals excuses voor al die messen in je rug.
maar wel een lekker overwinning voor Yates, toch? Het was, ik ben een bewonderaar van Yates. Ik vond het een schitterende overwinning. Super veel naar aanval geweest in de rode trein.
Nou, absoluut. Maar in onze voorbeschouwing hadden we het over een interview uit de Cycling Podcast met zijn ploegleider. En dat ging dus over wat het strijdplan voor deze Vuelta zou zijn. Waar het eigenlijk ging, eigenlijk twee hoofdpunten. Eén, proberen om je topvorm later in de tweede week te leggen. En niet al in de eerste week, want dan is de glijbaan is te lang, zeg maar. En twee is, je moet zorgen dat je energie spaart. En niet achter elke duif aan probeert te rennen als eerste beste blije hond. Dus...
Goed. Ik dacht, waar gaat deze voor naartoe?
Ik moest zelf ook even navigeren.
Een prachtig einde, echt een prachtig einde. Eerst die glijbaan en dan die duif en dan die hond eroverheen klappen.
Ja. Ja. Gek. Ik stop nu ook gewoon met praten. Maar dit is het. Gisteren, hier moeten jullie het mee doen. Ja. Maar dat deed hij gisteren precies uitgekomen.
Ja.
Ja, gisteren. Maar werd hij er nou gisteren afgereden?
Nee, hij liet ze gaan.
Liet ze gaan? Ja, maar toch past hij niet bij Yates.
Het paste perfect in dit plaatje wat hij deed. Want het was gewoon risico calculeren. Dus ik kan mezelf over de kop rijden door deze jongens meten. En dan krijg ik misschien een dreun. Of ik kan nu op mijn eigen tempo naar boven rijden. En ze op afstand, op binnen schootsafstand houden. Want dan ben ik super veilig.
Ja, maar dit is dus heel moeilijk. Het is een heel moeilijke analyse om te maken. Omdat het heel vaak gebeurt dat een van de favorieten moet lossen en dan een klein beetje tijd verliest. En dan is altijd maar de vraag van, is dit slim, gecalculeerd fietsen in je eigen tempo naar boven?
Ja.
Wat ik bereid ben om altijd bij Dumoulin en bij Kelderman te zeggen. Maar Of is het gewoon dat hij moet lossen en dat je zou zeggen, hij is toch beter dan Lopez en Mas?
Ja, nou, ik weet niet of hij nog beter was. Maar hij dacht in ieder geval, volgens mij was het gewoon een hele verstandige move.
Ik denk ook dat hij een beetje
wat ik echt heel leuk vind, want wij waren, we hadden in de voorbeschouwing een gesprek over dat we het zo super tof vonden dat hij in de Giro op alles hapte wat bewoog, zeg maar. Elke seconde werd gepakt. En het is niet dat hij saai Vuelta heeft gereden. Hij heeft gewoon berekenend gefietst.
Nee, maar het is het.
En hij ging ook nog een paar keer gewoon aanvallen.
Nee, klopt. Hij heeft absoluut geen saai Vuelta gereden. En, maar niet zo spectaculair als de Giro. Nee, maar dat kan dus blijkbaar niet. En dat is aan de ene kant goed. Ja. Want ja, dat geeft gewoon aan dat het ook maar mensen zijn. En aan de andere kant is het ook wel jammer. Want de Giro was natuurlijk extreem spectaculair. Maar hij heeft gewoon een vette Vuelta gereden. En het is ook vet dat hij heeft gewonnen.
Ik moet iedere keer gewoon die...
echt een goede renner.
Jij zei over wat is het beeld van de Vuelta wat zal blijven hangen. Dat jij zei King versus Mollema op die berg. Maar de Giro is echt ingebrand. Die Mario Kart etappe van Simon Yates. Die door zijn antiek Italiaans stadje aan te rijden was. Onder allerlei veel te smalle bruggetjes door. Achtervolgd door Dumoulin, zeg maar. Ja. Dat was waar ze nog net geen banaantjes naar elkaar gingen. Dat was echt het beeld van de Giro. Goed. Maar dat was props voor jou. Wie wordt de beste Nederlander? Jonne, Wilco Kelderman.
Ja.
Nou ja, bijna.
Bijna.
Tim, Tijdperk, Mollema.
Ook bijna.
Ja, ik interpreteerde de vraag anders.
Oh ja. Nou, niet per se de beste in het klassement.
Nee, ik dacht gewoon de beste.
Oh ja. Okay. En ik had Kruiswijk, dus die is dan een beetje voor mij. En op welke plek eindigt de beste Nederlander? Ik had Kruiswijk op de derde plaats. Nou ja. Helaas, tot gisteren hoop, maar ja.
Leuk geweest.
Jonne, je had Kelderman tweede.
Ja.
Iets te optimistisch. En Tim had Mollema op de derde plaats. Dus net is ook niet, helaas.
Voor de bolletjes trouwens, toch?
Echt jammer. Maar laten we gewoon ruiterlijk, we hebben de hoed al voor je afgenomen. Jij wint met Simon Philip Yates.
Maar er was iemand bij de voorspellingen, die kwam er aardig in de buurt hoor. Bij de voorspellingen onder onze luisteraars. Want dat hebben we natuurlijk ook gevraagd. Mm-hmm. De hashtag voorspelbokaal. Daar kan je altijd gokken op alles wat los en vast zit. Als het aan ons ligt. Thijs Slutter. Die had één. Die zei, Yates gaat winnen. Beste Nederlander wordt Kelderman op de vierde plek. Nou, ik heb verkeerde Nederlander. Maar komt aardig in de buurt.
Zeker.
En Jalt de Haan. Die zei Simon Yates gaat winnen na een val van Richie Porte. Nou, dat vind ik toch altijd...
mentale val.
Mag ook wel gezegd worden. Richie Porte gewoon op zijn fiets blijven zitten.
Steven Kruiswijk, beste Nederlander, na een fantastische derde week met ritzegen. Nou,
net niet.
Maar... Net niet, maar wel beste Nederlander. En hij wordt vierde, omdat George Bennett net derde vorm wordt. Dus eigenlijk, hij gooit je eigen ruiten in door een soort extra voorspellingen erbij te doen. Waar we helemaal niet om gevraagd hebben.
Nee, maar hij heeft het gewoon gewonnen.
Hij heeft gewoon gewonnen. Klasse.
Het is gewoon drie antwoorden goed.
Drie uit drie.
Ja, maar heel dit knap. Is als met het...
net in de wekker, Jalt.
Jalt is een kenner.
Jalt de Haan wint dus de echte grote officiële Vuelta voorspelbokaal 2018. Dus mag dat voortaan op zijn LinkedIn en op zijn Twitter en op zijn... overal mag je dat, van de daken schreeuwen.
Wij zullen hem endorsen als wielerkenner op zijn LinkedIn als hij wil.
Gefeliciteerd Jalt, goed gedaan. We hadden natuurlijk ook nog een voorspelbokaal voor afgelopen zaterdag. Die prachtige etappe in Andorra. Of waren het nou de Ardennen? Met zes bergen achter elkaar. Waar jij, wij hadden een beetje voor jou ingevuld dat jij vast Bauke Mollema zou zeggen.
Daar was ik zeker voor gegaan.
Ja. Jonne had Alejandro Valverde.
Ja.
En ik had, het was mooi dat wij werden caught red-handed. Want we waren vergeten om erover na te denken van tevoren. Dus we moesten ter plekke bedenken wat er zou gaan gebeuren. En ik had een hele theorie over dat er een groepje weg zou rijden en dat Michael Woods zou winnen. En toen Jonne had me op het laatste moment overtuigd van nee joh, het wordt toch algemeen klassement. En toen zei ik in extremis Enric Mas. En daarmee heb ik mijn eer gered.
Ja.
En de voorspelbokaal op 1-1-1 gebracht, deze Vuelta.
Ja.
Ongelooflijke slotrit, hè, zaterdag. Dat is toch echt, dat was fantastisch om te kijken.
Ja.
Ook op de ene laatste berg ging het gewoon al los.
Ja.
En er werden de hele tijd plekken gewisseld. Dat is zo leuk eraan. Dat de hele tijd de ligging van de koers verandert.
Ja. Het was haasje over.
Ja, het was dan echt
die
haasje
weer
over.
Op drie, dan die weer op twee, dan die weer. Ja, het was echt, echt smullen.
Echt een mooie, klassieke, lekkere wielermiddag.
Ja, ik vond het ook slim dat ze dus niet de allerhoogste berg hadden gedaan. Want Als je dus was er uiteindelijk eentje nog van buiten categorie?
Ja, de laatste.
De laatste was buiten categorie. Ja. Maar die daarvoor waren allemaal eerste, derde, af en toe een tweede. Weet je wel, ja, dan maakt het dat de renners nog wat over hebben en een beetje kunnen spelen. En dan geef je dus tactiek veel meer de overhand. In tegenstelling tot op die geitenpaadjes. Wat gewoon echt een pure uitputtingsslag is. Wat ook heel vet is hoor. Maar de afwisseling daarvan vond ik heel vet. Ja. En dan in combinatie met de afstand van de etappe. Die ook natuurlijk spectaculair is. Waardoor je vroeger een aanval krijgt.
En het punt in de Vuelta natuurlijk. En het klassement, weet je wel. Dus het stond ook nog zo dicht bij elkaar dat iedereen nog kans had. Ook gewoon.
Ja.
Dus ook gewoon alles hing van elkaar af.
Ja, maar daarom was het dus nog mooier geweest als vandaag niet een sprint was geweest, maar een tijdrit.
Ja.
Door de straat van Madrid.
Ploegentijdrit in Madrid. Slotetappe.
Ploegentijdrit.
Ik hoop dat ze dat een keer durven.
Ja, nee, dat... Ja, daar komen er ploegen met drie man. Nou ja, er waren valpartijen. Maar dat
wel heel raar wat dat zou doen met de dynamiek. Ja, maar geen idee. In deze Vuelta. Mm-hmm. Team Mobistar, die op de slotdag de zege uit de handen geeft, omdat ze allemaal ruzie krijgen met elkaar. En niet in elkaars wiel willen rijden.
Ik vind altijd inferieure etappes. Ploegentijdritten, dus ik ben blij dat hij er niet in zat. Die gaat geen plaatsje krijgen in onze verrassingstour, dat kan ik je wel vertellen. Of de renners worden willekeurig ingedeeld. Of niet willekeurig, maar door ons.
Bij willekeurige
ploegen. Wij bepalen wie bij wie zit.
Door ons, ja, dat lijkt wel wat.
Ja.
Bij wie komt Jurgen Roeland dan?
Die moet wel een gezellige ploeg.
Ja,
nou, Mobistar.
Ja, in ieder geval met Jetse Bol samen.
Ja, en dan Hilaire Verschuren als...
Nee, die moet fietsen.
Ploegleider.
En we zetten Thomas de Gent in de auto.
Ja, als tolk.
Ja. Dat zou leuk zijn. Tom Dumoulin, je mag met jouw maatje voor vandaag is Hilaire van der Schuren.
Dat ze op een tandem moeten. Ja, leuk.
Maar
leuk
de rode bericht gaan
vorm te krijgen deze.
Ja, en Rick Massa, ook. Ja, het steeds meer krijgt... Mooi is dat. En
Grand Prix Rode Lantaarn kunnen we noemen.
Waren meer mensen over die Enric Mas hadden genoemd voor afgelopen zaterdag. En de oplettende luisteraar zal ook hier namen herkennen die vaker terugkomen. Want net als in de grote rondes is dat hier ook zo. Je wint niet zomaar een voorspelbokaal, dan moet je een kenner zijn. En dan zit je waarschijnlijk vaker in de goede richting. Meerdere goede antwoorden. Andreas Willemsen, Sander Kommeren, Stijn Bartelink, Nick Dijkman, Ramon Arias, Hugo Heidmeijer, Robert Hillebrand, Koen de Boiserie, Pim van Willigen, Dirk Pieter, Jannik Warmerdam, Paul Lemme en Ron van der Vlist. Allemaal...
Ik hoop op Hugo Heidmeijer.
Dat is jammer voor je, want die heeft niet gewonnen. Notaris van Eyck heeft Sander Kommeren tot de laatste winnaar van de voorspelbokaal.
Ook goed.
Voor deze Vuelta gekozen.
Schitterende winnaar wat mij betreft.
En die wint dus de Kleine Heine. Net als Jalt de Haan overigens. De Kleine Heine, met dank aan Atlas Contact en uitgeverij De Muur. En hij mag de groetjes doen. En Sander Kommer heeft ons al groetjes gestuurd. Kom er maar in, Sander.
Beste Tim, Willem en Jonne. Ik wil jullie even hartelijk danken voor een geweldige podcast. Ik luister er met heel veel plezier naar. En het is een eer om de voorspelbokaal gewonnen te hebben voor de laatste etappe van de Vuelta. Ik wil hierbij graag de groetjes doen aan Mark Graus. Mogen er nog veel fietsavonturen mogen volgen. Hou het zo vol, heren. Tot ziens.
Prachtig. Zo poëtisch altijd.
Ja.
Dit was hem. Dit was de Vuelta. Het is altijd een Vuelta is toch ook een treurig moment. Ja. Het is toch een beetje de nazit van het seizoen. En dan is er nu ineens...
Einde van de zomer ook. Ik heb het idee dat nu alles weer een beetje begint. Het echte leven en zo.
Ja.
En
Willem gaat nu naar veldrijden kijken vanaf nu.
Ja, daar kan ik me toch echt niet toe zetten. Ja. Maar we hebben het WK nog, hè?
Ja, het WK.
Mooi toetje.
Dan zijn wij er ook.
En Lombardije.
Maar voor nu?
Ja, klopt. En natuurlijk de Tour of Guangxi.
Ja. Hé, Turkije.
Ronde van Turkije,
ik zag dat vandaag...
Nog zoveel moois
vandaag ging het er al op in de Ronde van Cappadocië.
Jongens, ik probeerde hem in te zetten.
Oh ja, met het zwarte gat. Je wilt ons in een zwart gat praten, maar dat gaat jou niet lukken.
Het diepe zwarte gat nadert. Dit was de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Jonnes Ries en ikzelf, Tim Negier. Jonne kennen jullie natuurlijk ook als onze bevallige producer. Wij danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. En specifiek onze redactieleden Bastiaan Gaillard, Leon Geuje, Bas van Eyck en Maarten Visser. Ja, lacht heel mijn uitspraak. We hebben echt meerdere varianten gehad deze.
Wat is precies bevallig?
Nou ja, dat is...
Ik weet niet, ik vind het een heel vet woord, maar ik weet niet precies wat het betekent.
Nou, het is ook een beetje een synoniem voor leuk, wulps.
Wulps.
Wulps. Schoon.
Schoon.
Schoon en bevallig.
Oh, ja, ja.
Maar
ja,
je kan het ook gewoon gebruiken voor iemand die zwanger is. Kan je ook zeggen. Bevallig. Hij is bevallig.
Enfin. Het is beter dan onverzorgd, zoals die man bij Pompet dacht.
Ben je zwanger of... Nou ja, goed. Goed gedaan, redactieleden. Erg blij met jullie. Het was ook een eerste grote ronde. En ze hebben zich kranen geweerd.
Zeker.
Wil je reageren op deze uitzending? Op Twitter zijn te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En natuurlijk @TonGasson, waarvan de eerste O een nul is.
Ja, dat ging bijna.
Oeh. En abonneer je vooral ook op iTunes of laat daar een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Voor de mooiste review van deze Vuelta hebben we een mooi boek beschikbaar. Dat is De Kleine Heine.
Ook?
Ja, mede mogelijk gemaakt door uitgeverij De Muur en Atlas Contact, zoals altijd in het geval van De Kleine Heine. Hebben we een winnaar gekozen eigenlijk, Willem?
Zeker hebben we een winnaar. Ja.
En?
Nou, SF Wis, die schreef, gaf ons 5 sterren en die vroeg, is er al een Willem Dudok?
Ik was uit WK Klaverjassen, deed ik hem mee. Mm-hmm. En daar was een vriend van mij, David Lucier. En die zei dat hij een beetje een crush op jou had.
Echt?
Ja, die is groot fan.
Ik hoor dat ook regelmatig.
Zijn pseudoniem SF Wis?
Ja, daar vind ik het wel een type voor, ja.
Nee, ik weet niet of hij een visliefhebber is. Ik waardeer dat natuurlijk zeer. Maar die heeft niet gewonnen. Daar is het tekort voor. We hadden ook nog een review van Joost Vermeer. Die gaf ons 5 sterren en die schreef...
Net... Is dit de winnaar?
Nee, ook nog niet de winnaar. Oh. Nou, ga ik langzaam naartoe natuurlijk, hè, Tim. Okay, ja, probeer de spanning op te bouwen.
Ga je gang.
Net Kruiswijk er al jarenlang tegen aanschuren... maar nu pas op de valreep een etappe plus podium plaatsen in een grote ronde pakken. Zo voel ik me nu na jarenlang luisterplezier eindelijk op de valroop van een grote ronde een recensie schrijven. Dat jarenlang luisteren heeft wat gevolgen. Een vriend die zichzelf vriend van de show durft te noemen. Omdat hij de voorspelbokaal zo vaak goed heeft in tegenstelling tot ondergetekende. Een natjespakket als cadeau voor mijn vader. Als dank voor het aanraden van deze podcast. Zijn liefde voor de koers is enorm toegenomen dankzij jullie. Wieler-apps waar het ineens alleen nog maar over mijn boy Tish, Jotto Lumbo en Skybots gaat. Mijn vriendin klaagt dat ik wel heel erg hard lach tijdens het koken als er weer een nieuwe rode lantaarn is. Oftewel, luister naar jullie. Die zorgt voor een uitbreiding van menig wielervocabulair, hernieuwd enthousiasme voor de koers en podcast en niet onbelangrijk voor 3 nieuwe wielervrienden die helaas niet terugpraten als jij tegen hem praat. Dank voor de vele luisteruren en geniet van deze etappe, vrienden.
Nou, Joost.
Ik wilde deze voorlezen, want ik werd er zelf een beetje emotioneel van.
Ja, maar wij praten toch ook terug tegen Joost?
Ja, ik wou net zeggen.
Thanks, Joost.
Want een team dat niet praat is doofstom, jongens.
Wordt gewaardeerd. Ja, mooi. Maar er was natuurlijk één recensie die onze harten allemaal sneller deed kloppen. En dat was...
Ja. One to rule them all.
Ja, en die was van Bouke Pieter. Die hebben we de vorige keer al benoemd. Hallo mannen van de Rode Lantaarn. Ik woon en werk in Zuid-Soedan. En dan is het heerlijk om af en toe deze podcast te kunnen luisteren. Helaas is de satelliet-internetverbinding te matig om ze te kunnen downloaden. Maar ik neem altijd een lading mee als ik op vakantie ben geweest. Dat ik dan wat achterloop maakt niet zoveel uit. Aangezien ook als ik ze wel recent kan luisteren, toch maanden later nog over de ronde van Kroatië gaat. Hartelijk dank en ga zo door. Bouke Pieter in Zuid-Soedan. Ik dacht, sowieso was ik geroerd door zijn recensie. Maar ik dacht, het beeld van iemand die in Zuid-Soedan De Kleine Heine zit te lezen. Dat beeld, daar sluit ik graag deze voorbeeld mee af.
Nee. Bouke Pieter.
Hij is voor jou. Dan moeten we wel even een adres in Zuid-Soedan.
Ja. Oh, dat is wel echt een leuk inderdaad voor de redactie.
Ja, precies.
De Prinses Beatrixlaan in Zuid-Soedan.
Wij zijn er zondag 30 september weer, na het WK in Innsbruck. Jongens toch, van Kufstein naar Innsbruck gaan we rijden.
Ja.
Gaan we nog iets speciaals doen met het WK? Of is dat
het is nog een beetje onduidelijk.
Stel voor dat jij begint met het oppoetsen van je Oostenrijks.
Mijn Oostenrijks is vlekkeloos.
Ja?
Ja, zeker.
Oké. Okay.
Heel,
we moeten beginnen maar vast na te denken over een natje. Wat we daar, wat is nou een schnapt?
Nou, een groene veldliner, toch? Dat is een Oostenrijkse, dat is een heel goede Oostenrijkse wijn.
Schnaps met strudel.
Want ze hebben heel veel kelders daar. Wat dat betreft heb ik ook nog wel veel vertrouwen in Kelderman.
Kelderman. Kelderman. Oké.
Okay. Ja, klasse, toch nog eventjes een stigmatisering zo op de foto.
Ja, echt heel goed.
Zo zijn ze, die Oostenrijkers. Laten we daar gewoon geen doekjes om winnen. Goed.
Komen ze allemaal uit de kelder.
Jongens, afwielzeer.
Cool Scott.
Tjus.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you. I'll give you love. The things you want. Ooh, I would do anything for you. I would do anything for you. I would do anything, girl, anything for you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.